zaterdag. Het is 7 minuten over 12. De muziek staat een beetje hard en mijn stem een beetje zacht. Maar dat geeft niet, want dat is altijd in het begin. Dat gaan we naderhand helemaal recht trekken. Dit is Op de Klippen op jouw megahit FM. We gaan het hebben over actualiteiten. We hebben Fred Ros. We hebben Don Seder. We hebben Mark Veldhuizen. En als je niet weet wie dat zijn...
En we hebben Judith Brekelmans en Michiel van Lokhorst.
Wij zijn gewoon weer compleet.
Maar die zitten er altijd. Zeg, weet je wat een aquarium is?
Dat is zo'n bak met van water en zielige visjes.
Weet je wat een aquarium is?
Ja.
Oké. Weet je wat een dolfinarium is?
Ja, helaas.
Oké. Weet je wat een pessarium is?
Ook.
Nou, wij gaan het zo meteen hebben over een tunarium.
Wauw.
Ja, nee, dat vertel ik dan vast. Ook gewoon om weer om het spannend te maken.
Ja,
dat ga ik
nu
niet
luisteren.
Uitleggen natuurlijk. Dat doe ik niet. Zo ben ik dan ook weer niet.
Dit zijn inkeilers.
In koppers?
In kopkeilers.
Ze maken naar wat we alvast zo meteen doen.
In ieder geval de komende 2 uur over allemaal dingen die spelen op de eilanden. En natuurlijk vooral dit prachtige eiland Bonaire. Dit is... Op de Klippen, op jouw mega hit FM 101.1.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
Steven Tintin Duffy, je kent hem misschien wel van Kiss Me With Your Mouth. Waarmee anders. En dat is een hele dikke hit geweest. En deze plaat heeft de tipparade slechts bereikt en is het nooit... maar ik vind deze leuker. Die andere die is een beetje saai. Die blijft de hele tijd maar doorgaan. Kiss Me With Your Mouth. De 12 inch op een gegeven moment. Laten ze hem uitdraaien. En dan hoor je dat hij zingt Kiss Me With... dat hij het zelf ook helemaal zat was.
Nee, dit was wel een rustig beginnetje. Na een turbulente aftrap op zoek naar bruggen, instoters, inschieters en veel water.
Oh ja, ik had het over een tunarium, hè?
Juist.
Ja, en er zit hier iemand aan tafel die er alles van op weet.
Ja, een tunarium. Wat is dat? Fred Ros, de kunstenaar. We kennen hem natuurlijk eigenlijk allemaal wel van die stalen tonijn. Die overal op het eiland al is geweest. Van de hoogste punten van het eiland. Nu kijken we naar het laagste punt van het eiland waar die gaat wezen, toch?
Binnenkort wel, ja. Binnenkort. Dat is 19 januari. Maar nu is de tonijn bij Macaroca te zien in de Home of the Tuna. Dat is een museale wand van 9 meter met allemaal licht. En
is dat Macaroca? Want er zit toch zo'n CCD in?
Ja,
moet dat dan niet Massaroca zijn?
Massaroca mag ook.
Ik denk dat moet zijn.
Ja.
Maar, want we hadden het net al over dat ik een ontzettende spelfanaat was.
Ja, je bent een ontzettende... Je bent een taalnatie.
Ja, ik ben verschrikkelijk. Gelukkig ben ik alleen als het om taal gaat een natie en verder niet. Het is die enorme tonijn. Die is nu dus te zien in Massaroca.
Ja.
Waar is dat restaurant?
Eigenlijk tegenover Stinapa.
Oh, ja.
Dus als je dat weggetje naar beneden de zee rijdt, dan daarvoor net rechts.
Ja, wat vroeger heel top werd genoemd.
Ja, Caribbean Club.
Die weg langs Sabadeco, langs
de toeristen.
En je gaat weer terug naar de kust toe, dan daar zit het, ja.
Ja. Voormalig Caribbean Club heette het.
Ja, inderdaad. Vlak voordat je naar beneden rijdt en als je remmen het niet doen, dat je dan een bak gaat krijgen.
Nou, en dan kom je, dat is een mooi bruggetje, want dan rij je dus oil slick binnen.
Precies.
Dat is die...
Dat heet oil slick, omdat daar dus zoveel auto's daar erin zijn gegaan.
Rechtdoor, ja. Ja.
Het is, als je daar duikt, is precies op die plek is het ook helemaal plat. Dus gewoon, er groeit helemaal niks meer. Omdat er zoveel auto's opgevallen zijn.
Ja, klopt.
Met olie en weet ik wat niet allemaal erbij. Dat op dat stukje, het is gewoon een paar vierkante meter waar helemaal niks meer groeit.
Ja.
Maar daar gaat iets bijzonders mee gebeuren.
Ja, daar komt het tunarium. En dat is eigenlijk, zo heet ook de tentoonstelling, Onder Water bij Oostlik. En tunarium, dat is eigenlijk een soort herdenkingsplaats. Je hebt een aquarium, dan ben je begrensd. En op het moment als je aankomt zwemmen als duiker en je ziet iets blinken, op dat moment kom je het tunarium binnen. Dus het is eigenlijk een soort afgesloten gebied in de Caribische Zee die visueel wordt bepaald wanneer je de tonijn ziet.
Nou ja, echt afgesloten is het niet, want je kunt er naartoe zwemmen. Je kunt hem zelfs aanraken, toch?
Zeker, zeker. En kussen, je kan voelen, alles kan je ermee doen.
Nou, kussen moet je wel even je regulator uitdoen. Dat is...
Maar ja, dat kan toch? Dat
het kan wel.
30
het kan
seconden.
Wel. We zijn ervoor getraind om dat te doen. En dan kun je dus deze tuna kun je een kus geven.
Ja.
Of gewoon aanraken. Of natuurlijk vooral een foto meemaken. Dit is een stalen tonijn. En we hebben het al eerder over deze tonijn gehad in het programma. Maar kun je nog een keer even precies uitleggen wat deze steel tuna nou precies is?
De stalen tonijn is 4,50 meter. Hij heeft een gewicht van ongeveer 100 kilo. 100 kilo en 200 gram.
Dat is eigenlijk real size, hè? Voor een gezonde tonijn.
Voor een hele, ja, je komt ze hier niet tegen. En dat is ook het bijzondere. De duikers ervaren zo'n tonijn als 5 keer zo groot. En dan ook blinkend van roestvrij staal. Dat hij dus ook door de zon blinkt. En dat blinkende van het water, dat geeft een soort... Ja, kunstuiting, vind ik. En dat is een soort monumentale kunst onder water. Waar die enorm veel aandacht vraagt voor mooie fotografische momenten. En daarmee als doelstelling om de mensen heel bewust te worden van mens en natuur. Wees daar voorzichtig mee.
Ja, ja,
op een kunstzinnige manier. Dus niet via flyers lezen, maar gewoon op een kunstzinnige manier. Dat je enorm verbaasd wordt door een moment van bijzonderheden.
Ja, want tonijnen van deze grootte die komen hier niet meer voor.
Nee.
We hebben ze vroeger wel gehad. Er zijn nog hele mooie foto's uit de vorige eeuw. Maar dit is dus inderdaad wel een bijzondere manier. Het is maar tijdelijk natuurlijk, van 19 januari tot 6 februari, dat je daar het water in kan gaan en deze tonijn zal gaan zien.
Ja, en dat startpunt is weer bij Massa Rocca.
Ja.
En misschien kan Monique daar iets over vertellen.
Ja, we hebben nog iemand aan de tafel.
Ja, inderdaad. Monique.
Hallo allemaal. Ja, zeker. We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen. En we kijken er heel erg naar uit. Dus van 19 januari tot en met 6 februari zijn alle duikers en snorkelaars van harte welkom. Ik zal jullie begeleiden naar de plek waar jullie het water ingaan.
Oh, jij bent daarbij?
Ik ben daar zeker ook bij. Ja, dat wil ik echt niet missen.
Nee, dat snap ik. Maar jij bent er van 19 januari tot en met 6 februari. Elke dag. 8 uur
per dag.
Dan ben ik daar gewoon.
Jeetje. En dan iedere keer met je wetsuit erheen lopen. Elke duiker weer. Ga je ook meeduiken? Of ga je alleen even snorkelen en zeggen van kijk, daar is hij.
Ik denk dat het laatste het wordt, ja.
Ja, je blijft aan de gang, joh.
Ja, en... Massa Rocca heeft dan ook heerlijk aangepast diner ook. Lunch ook. Dus,
met tonijn.
Met tonijn uiteraard. En broodjes in de vorm van tonijn. Dus we hebben helemaal ook de food and beverage helemaal aangepast op dit mooie kunstproject. Dus ze kunnen daarna ook lekker gaan eten en drinken.
Heel creatief. Hoe diep gaat die tonijn ongeveer hangen?
Precies. Het is 11,50 meter tussen de mooring en het horizontale water. Hè? Dus het moment waar het water ophoudt en het lucht wordt. En de tuna is ongeveer 2,20 meter hoog. Dus hij komt aan een kabel van 3 meter. En dan 2 meter. Dus hij komt 4 meter onder water.
Zo'n 4, 5 meter. Daar kun je ook inderdaad naartoe snorkelen.
Als je zeker naartoe kan snorkelen.
En zelfs als je niet kunt duiken als snorkelaar. Dan, ik bedoel dat je niet naar beneden kan duiken met je snorkel.
Ja.
Dan kun je hem nog steeds goed zien.
Zeker, dus, absoluut. Ja. Ja, zeker.
Verwacht je, je hebt al eerder onderwater exposities gehad. Verwacht je dat dit roestvrij staal daadwerkelijk roestvrij gaat blijven?
Ja, ik denk het wel, 100%.
Ja?
Ja.
Want ik weet dat je ook wel rampzalige ervaringen hebt met andere dingen die je onder water had.
Ja, inderdaad. Nee, dit blijft goed. Het is een hoogwaardig roestvrij staal materiaal. Het is gepuntlast. En ik heb zelf de bovenkant van de tonijn helemaal warm gemaakt met 440 graden met een gasbrander. Om die mooie huid te krijgen van...
Ja.
En het blanke buikje blijft helemaal roestvrij staal. En ik verwacht helemaal niet dat daar in 3 weken tijd allerlei dingen aan gaan groeien. Ik verwacht wel dat daar hele mooie momenten komen tussen de echte natuur en de artificiële natuur, de tuna. Dat de visjes door oogjes heen zwemmen en kijken wat in dat bekkie zit. En,
kijken of ze hem schoon kunnen maken. Is die, hij is er... wat is het, 2-3 weken hebben we het over? Ja, 3 weken. Dat is niet genoeg voor brandkoraal om erop te groeien.
Nee,
dat groeit heel snel, maar nee. dat zal dan
nee,
niet,
absoluut niet.
Zal niet gebeuren. Is hij gemotoriseerd? Beweegt hij ook nog?
Nee, maar de enige beweging die hij maakt, dat is dat hij door de natuurlijke stroming links naar rechts, naar boven, naar onder. Maar hij zal nooit de grond raken en hij heeft een opwaartse druk van 90 kilo. Er zit 90 kilo schuim in. Dus als wij hem naar beneden moeten brengen, moet er 100 kilo lood in. Dan brengen we hem naar beneden. Dat gaat VIP diving doen met Bart van Wannadive. En allemaal samenwerkend om wel het natuur te behouden.
Maar is 100 kilo niet een beetje te weinig? Als hij 90 kilo opwaartse druk heeft en je doet er 100 kilo in, dan is het 10 kilo.
Dat hij naar beneden gedrukt wordt.
Ja, maar dan moet die 10 kilo moet hem daar op zijn plek houden. Dat
absoluut
lijkt me niet genoeg.
Nou ja, doen we er een kilootje bij. Dat zoeken die jongens maar uit. En dan maken we hem vast met kabels. En dan halen we al die kilo's er weer uit. Omdat hij die opwaartse kracht moet hebben. Want anders gaat hij zweven en raar doen.
Ja, ik begrijp het.
En dat hebben we al een keer getest bij Plaza voor.
Maar dat betekent dus dat hij aan de grond wordt vastgemaakt?
Met een kabel van 3 meter.
En is dat dan een bestaande boei of zo?
Ja, de oorslik, de bestaande boei.
Oh, hij komt aan de... Oké.
En het voordeel is ook dat...
Dan zit hij dus niet op dat lege plekje waar ik het net
nee,
over had.
Nee, hij zit op dat hele mooie... Ja, met die achtergrond. Ja, is echt supermooi.
Jij vertelde mij gegeven een heel mooi verhaal over de vergunning die jij dacht te moeten hebben.
Ja, dat dacht ik, dat ik een natuurvergunning moest hebben. En ik had een brief gekregen van Stinapa dat ze alle medewerking zouden verlenen. Dat hebben we ook gedaan bij 3 dagen. En daar moet ik ze ook echt dankbaar voor zijn. Maar op een gegeven moment toen kwam er in één keer uit een vervelende hoek iets van... ja, je moet voor die tentoonstelling een vergunning hebben. Een natuurvergunning. En dat duurt 100 dagen of 200 dagen. Nou ja, toen heb ik een aantal... toen heb ik eigenlijk de directrice... die de vergunningen uitdeelt.
In Nederland, hè?
In Nederland, ja, in Middelburg. En Mia Blijen, die zei van, je hebt helemaal geen vergunning nodig. Want je monteert iets aan een mooring, of dat nou een boot is. Of en je gaat niet op de grond klojouwen. Je hebt het al goed voorbereid. Dus ik heb geen vergunning nodig.
Dus hier in Bonaire werd gezegd van, je hebt een vergunning nodig.
Ja.
En de vergunningverlener in Nederland zegt van... ik zou niet weten waar ik het vandaan moet halen.
Dat laadje, dat was niet te zien uit welk laadje zij die vergunning kon trekken, nee.
Ja, het enige wat me lijkt is, je mag maar een beperkte hoeveelheid tijd aan een Sinapa-mooring liggen. Dat is eigenlijk het enige.
Tuurlijk.
En dus als je dat met Sinapa hebt dichtgetikt, dan is het klaar.
Als ik met Sinapa daar een akkoord over krijg, en dat zal ook zeker gebeuren. Want het is natuurlijk niet dat ik ik wil iets moois neerzetten. Ja. Verbinding tussen mens en natuur betekent ook verbinding tussen organisatie en natuur. Dus het is niet dat elkaar helpen. Bereiken we meer mee dan elkaar tegenwerken.
Tuurlijk. Nou, ik vind het, maar goed, dat heb ik al eerder gezegd. Ik vind het een ontzettend mooi project. Ik vind het heel erg leuk.
Dankjewel, Michiel.
Ik vrees wel dat je toch nog wel een paar keer... Maar dat geeft niet, daar heb je natuurlijk Monique Ritsema voor. Om af en toe eventjes te poetsen. Zal af en toe wel moeten gebeuren.
Nou, maar Monique, die poetst dat hele project heel erg naar hogere waarde, moet ik zeggen.
Kijk, dat is de goeie. Maar er is inderdaad geen groei van koraal, maar algen. Gaat dat wel groeien, Monique? Moet je inderdaad nu dan de zaak schoonmaken en algen vrijmaken?
Ja, ze weten het nog
denk
niet.
Denk het wel. Ik denk dat Monique s'avonds om 11:15 tot 11:30 iedere avond moet gaan kijken. En ook...
Met een borstel naar beneden.
Ja, ja brillo, dat ga ik zeker doen. Moet wel blijven glimmen natuurlijk.
Kun je duiken, Monique?
Ik kan wel duiken.
Oké, nou ja, dan, ik denk dat je dan eind van de dag of begin van de dag eigenlijk wel elke dag erin zou moeten. Want er zit namelijk ook van dat kleine stof zit er in dat water. En dat maakt al heel gauw, dat gaat er heel gauw erop liggen. En dan wordt hij een beetje dof.
Dus, ja, we gaan alles aan doen om hem mooi en glimmend te houden. Dus het gaat helemaal goed komen.
Ja, jij bent er gewoon 8 uur per dag. Dus je hebt alle tijd om dat te doen.
Zeker
dus
weten, echt, ja.
Als die tonijn na 3 weken uit het water net zo mooi blijft als Monique, dan ben ik tevreden.
Ja, nou, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar kan
Beeldradio.
Ik niet tegenin gaan. Beeldradio, ja, nou, dat gaan we dan even niet doen. Als je Monique had willen zien, dan had je gewoon eventjes hier moeten komen. Want wij zitten hier namelijk live in Cuba Company.
Ja.
Waar voortdurend allemaal lekkere koffie voorbij komt. En lunch, want ze hebben nu ook lunch. Het is echt helemaal
daar
helemaal
gaan
mooi.
Wij straks ook van genieten.
Daar gaan wij zeker van genieten. Maar nu nog even niet, want nu maken we nog even radio. Monique Ritsema, Fred Ros, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Is er nog iets wat we niet gezegd hebben?
Nee. Ik wens jullie heel veel succes, Judith, ook met het programma.
Dankjewel. Jullie met de vis. Hij is nu te zien in Massaroca, boven water.
Absoluut.
Dat is toch wat makkelijker.
Er staat een welkomstdrankje klaar, hè, Monique?
Ja, een gratis welkomstdrankje. En het restaurant is open van dinsdag tot en met zaterdag. Van 5:30 s'avonds tot 9:00. Dus dan kunnen jullie ook het museum bekijken.
Ja, je noemt het zelfs een museum.
Want dat is het zeker.
Want er staan niet alleen die grote, maar ook wat kleine. En foto's van hoe het allemaal gemaakt is.
Krantenartikelen ook.
Grote beamers.
Ja.
We willen grote beamers.
Een trailer die gemaakt is door Hendrik Wuis, die ken je wel.
Ja.
Vertel even ook nog dat je kleine modelletjes van de tuna kan krijgen.
Het commerciële, ja, dat is een soort... om het project te kunnen bekostigen, want het kost natuurlijk heel veel geld. Ik ben 2 jaar lang op reis geweest naar Nederland met de Zwarte Cross. Heb ik een aantal kleine tonijntjes laten maken, laten gieten. En die ga ik zelf glimmend maken en polijsten. En dan krijg je een mooie doos bij. Je krijgt een mooi museaal plaatje erbij. Je krijgt een neonreclame van Tripping T erbij. En die verkoop ik voor $10,000. Geen euro, dat scheelt.
$10,000. Dat is niet voor kunst.
Het is wel kunst.
Natuurlijk is het kunst. Maar $10,000, ik heb het eventjes niet bij me. Ik vind ze wel heel mooi.
Ja, ze zijn super cute.
Ja, ze zijn prachtig.
Ik zou willen dat ik het had.
Ja.
Ja, als ik het had. Maar ja, als ik het had. En dan was dat wat ik had. En dan zou ik er denk ik toch nog wat anders voor kopen.
Maar daar kom ik nu op. Misschien is het wel een keer leuk om tijdens de tentoonstelling van die 3 weken... dat we op een hele leuke, ludieke manier dat we dan 1 beeldje verloten.
Yes! Daar doe ik aan mee.
Dat we het gewoon...
Oh ja.
Daar doe ik aan mee.
Dat we een beeldje van 10.000 verloten. En daar maken we een hele leuke actie van. Dat kan Monique wel weer heel goed doen.
Zeker.
Nou, Monique, begin alvast maar nadenken.
Zet dat op en kom het hier vertellen. En dan zetten wij de microfoon even uit. En dan is het enige loodje voor mij en dan win ik.
Oké. Nummer 8.
Fred Ros en Monique Ritsma, veel succes. Ga naar Massaroca. Ga dat ding bekijken als je hem nog niet gezien hebt. Want hij heeft in Van der Tweel gestaan. Dus misschien heb je hem daar gezien.
Het is prachtig.
Het is echt een prachtig stukje werk. Veel succes ermee.
Dankjewel.
Nou, je raadt het al. Nieuw in de Nederlandse top 40, Tate McRae en Two Hands. We hebben een bijzondere gast aan de telefoon. Het is Tweede Kamerlid Don Seder van de ChristenUnie. En vanaf hier laat ik het eventjes aan Judith. Want Judith die zit heel erg hier in het nu volgende onderwerp.
I know. Don. Bontardi. Hi, welkom op Bonaire.
Bontardi.
We zouden je nu heel graag een heerlijke kop koffie aanbieden met 27 graden. Ik weet niet waar jij nu bent, maar ik ga ervan uit dat het Europees Nederland is, waar het al een beetje donker aan het worden is.
Het is donker en het is al de hele dag regent. Er is een groot verschil.
Oké, nou dan hoop ik dat wij van deze kant een beetje warmte kunnen doorstralen. Sowieso, namens het team hier van Op de Klippen vind ik het onwijs gaaf dat je de moeite neemt om met ons te praten op... ik weet niet of een politicus inderdaad ook vrije dagen heeft. Maar het is ook bij jullie, is het zaterdag en mogelijk inderdaad ook family time. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En het is niet zomaar dat wij bedacht hebben van, oké, wie gaan we nu eens even om wat commentaar vragen. Het valt ons op dat jij vooral je uitspreekt over de Westeilanden. Jij vindt het dus blijkbaar belangrijk om dat ook in een Den Haag even op de kaart te zetten. En in het geval van de landfill vind jij ook wel wat?
Ja, zeker. Nou ja, het valt me op dat, ik ben nu 3 jaar Kamerlid, dat de BES gewoon te vaak vergeten wordt. Dat Kamerleden te vaak vergeten en ook de overheid, of ik bedoel het kabinet, dat zij ook verantwoordelijkheid hebben voor de BES. En dan zie je dat heel vaak achteraf dat er reparaties nodig zijn als het gaat om bijvoorbeeld het sociaal minimum. Maar ook als het gaat om andere regelingen waarbij de eilanden heel vaak niet of te laat betrokken worden. Ja, dus dat is ook de reden waarom ik me de afgelopen 3 jaar heb ingezet. Maar ook als het nu gaat om landfill. Ja, het zijn een aantal dingen die spelen waar ik me wel zorgen om maak. Allereerst dat nu de Rijksvertegenwoordiger eigenlijk taken overneemt van het lokaal gezag. Ja, dat vind ik sowieso al iets ernstigs. Ik heb het een paar jaar geleden gezien op Amstetia. En je hebt gewoon gezien dat het eigenlijk niet hoort dat, dat de overheid ingrijpt bij lokaal gezag. Ja. En ook bij Amstetia heeft het heel lang geduurd voor het eigenlijk, ja, zeg maar, de democratische orde weer hersteld was.
En als je gaat
sowieso
terug,
is het heel ingrijpend.
Sorry. Maar ook als je kijkt bij de ingreep bij, bij Statia, om dat nou succesvol te noemen, is wel heel erg optimistisch. Want ook de, als je Statianen zelf vraagt, dan zeggen ze van ja, ja. Wat heeft het eigenlijk uitgemaakt dat we een tijd lang zo rechtstreeks onder Nederland hebben gevallen?
Nou, dat is ook de vraag. Hè? Want de vraag is, gaat het om mensen? Gaat het om personen? Dat mensen hun taken niet uitvoeren of willen uitvoeren? Of gaat het ook op de manier waarop wij met elkaar de middelen, de taken en de bevoegdheden geborgd hebben? Dat is volgens mij een fundamentelere vraag die volgens mij op veel onderwerpen speelt. We hebben binnenkort een debat. Ik heb ook het gevoel dat dat bij landfill speelt. Kijk, tuurlijk, het lokaal gezag moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En er speelt al jaren, is er gedoe. En de gezondheid van de bewoners staat gewoon bovenop. Dus het is ook goed en belangrijk dat er ingegrepen wordt. Alleen wat hieronder ligt volgens mij is ook de vraag, in hoeverre heeft Nederland, of een Europees Nederland, voldoende daadkracht, taken, financiën meegegeven om dit mogelijk te maken en doorzettingsmacht. En dat is volgens mij een fundamentelere vraag. Ik vind het belangrijk nu dat er ingegrepen wordt. En daarom ben ik ook benieuwd wat de Rijksvertegenwoordiger, welke stappen er gezet gaan worden, hoe de veiligheid van de bewoners gegarandeerd kan worden. En zorgen dat de orde, dat er snel orde op zaken gesteld wordt. Ik vind dat belangrijk in het belang van de eilandbewoners. Ja. Alleen, de vraag is wel, want je ziet het vaker terugkomen, ook op Stacia, in hoeverre zijn in de democratische lagen, in hoeverre is dat voldoende goed georganiseerd, dat lokaal gezag voldoende kan reageren, of doorzettingsmacht heeft, of met ministeries kan doorschakelen op het moment dat er iets speelt. Dat is voor mij een fundamentelere vraag die hieronder ligt. Ik ben er nog niet helemaal over uit, want daar gaan we binnenkort ook een debat over voeren met elkaar. Maar dat dit opgelost moet worden, dat is mijn hartstikke helder. En dat de gezondheid en veiligheid van de bewoners eigenlijk zo lang op de tweede plaats is komen te staan. Eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk.
Ja, nou ja, wij vinden natuurlijk samen met jou, even terugkomend, want je zegt het, zet het eigenlijk helder uiteen. Maar wat ik daar dan inderdaad voor mezelf even uit meeneem, is dat jij wel een vraagteken hebt bij of inderdaad, zeg maar, lokaal bestuur dan op dit moment genoeg uitgerust is en voldoende toegang heeft tot wat wij hier dan even gemakshalve het Haagse noemen, om inderdaad hun taken uit te voeren. Mag ik dat zo stellen, dat jij daar ook wel een beetje een vraagteken bij hebt?
Ja, nee, dat is zeker een vraag. Daar heb ik het antwoord niet op. Hè. Dus het kan ook echt betekenen dat het lokaal gezag de afgelopen jaren gewoon steken heeft laten vallen. Dus dat is dus voor mij nog echt een vraagteken, wat ook in het debat met de staatssecretaris en waar misschien ook wel de minister van de infrastructuur, denk ik, dat die discussie gesteld, dat debat gevoerd zou moeten worden. Mm-hmm. Maar ik zie vaker, als het gaat om het sociaal domein, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, ook daar zie ik dat er een constructie is opgebouwd die andere gemeenten in Nederland, in Europees Nederland, niet kennen. Als ik kijk naar de jeugdzorg op de eilanden, zie ik een constructie waar vaak ook wel kritiek op komt, die ik in Europees Nederland bij gemeenten niet zie. Dus het is alsof er andere regels en constructies gelden voor de eilanden. En soms is dat het nodig, hè? Ik bedoel, qua schaal, qua cultuur, dat je in de Caribe zit. Je moet ook maatwerk kunnen leveren. Maar dan moet je ook kritisch de vraag stellen of dat of er niet soms meer nodig is. En dat we dat gesprek ook eerlijk met elkaar moeten voeren.
Maar dat zie je dus bij heel veel zaken. Bijvoorbeeld ook bij de belasting, bij sociaal minimum, geen werkloosheidsuitkering hier, al dat soort zaken. Ja. Constant wordt er dus vanuit de regering gezegd. En ik zeg dan regering, maar ik bedoel eigenlijk stiekem een beetje de ambtenaren op de verschillende ministeries. Dat moet anders en dat kan niet. En, en ik denk bij mezelf van ja jongens, maar waarom kan dat niet? Je ziet het dus nu ook met het hele gedoe over, waar jij ook heel erg mee bezig hebt gehouden, met die veranderde belastingregels voor 2025. Waarbij, ik heb daar uitgebreid met Jaap Kos over gepraat in een podcast. Hij zegt van ja, er is gewoon nooit met de eilanden hierover gepraat. Alleen maar over de eilanden en tegen de eilanden.
Ja, nou, en dat is volgens mij misschien ook een van de fundamentele problemen. Is dat vanuit de tekentafel in Den Haag wordt er iets ontworpen en maatwerk voor de des. En de vraag is in hoeverre wordt er ook met de bewoners gesproken. En we hebben inderdaad het belastingplan gehad de afgelopen weken. Ik ben nog steeds bezig, het is nog steeds niet geregeld, dat de subsidie op voor energiekosten en water niet per 1 januari stopt. Mm-hmm. Maar dat is een gigantische strop voor de mensen op de eiland.
Ja.
En de coalitiepartijen weigeren nog. Ja, het gaat echt maar om een paar miljoen. De begroting is een miljardenbegroting. We schuiven miljarden euro's als het om een bepaald onderwerp gaat. Maar we kunnen niet eens een paar miljoen voor de mensen op de eilanden vrijmaken. Nou, dat zijn de discussies die ik hier in Den Haag aan het voeren ben.
Mm-hmm.
Maar het fundamentele vraag inderdaad is, als de BES 100% onderdeel is van Nederland en gelijkwaardig, dan zal het ook moeten terugkomen in de manier waarop gekeken wordt naar sociale vangnetten, naar veiligheid, naar gezondheid. Ja, en ik constateer gewoon, ondanks mooie woorden, dat gewoon niet het geval is.
Ben jij het met me eens? Want dat hele belastingplan 2025, was al bezig bij het vorige kabinet. Dat was hetzelfde plan. Dat deze weerstand en deze stroefheid meer bij de ambtenaren vandaan komt dan bij de politici.
Nou, wat ik merk is dat er gewoon te weinig huiswerk is gedaan. De afgelopen weken hebben we een discussie gehad rond een belastingplan. En eigenlijk was de vraag, wat is het effect van deze regels op de koopkracht? Ja, en daar had het ministerie gewoon onvoldoende antwoord op. Terwijl je dat gewoon best kan uitrekenen als je gewoon genoeg gegevens gaat verzamelen. Maar die waren er niet of onvoldoende. Mm-hmm. Ja, dat laat mij ook zien dat de moeite om de gegevens te gaan verzamelen, ja, dat is gewoon de afgelopen jaren niet gedaan. En als je dat niet doet, maar wel vergaande besluiten neemt, en eigenlijk denkt, ja, ik weet niet dat het effect is. Daarvoor in het week wordt de wet en regelgeving een experiment voor de eilanden.
Mm-hmm.
Wat soms goed kan uitpakken, maar soms ook desastreus. En als ik het nu weer pak over het stopzetten van de energie, van de subsidie op energie en water, ja, ze zijn het gewoon vergeten bij de begroting.
Mm-hmm.
Ik vraag erop door, waarom is het niet geregeld? Het thema van de verkiezingen was voor bijna elke partij bestaanszekerheid voor elke Nederlander. En dan blijkt het nu volgens het Nibud dat de koopkracht met misschien wel 10% kan gaan dalen. Als dat in Europees Nederland zou al zijn gebeurd, had je voorpagina nieuws, precies. En een spoeddebat en misschien moest het kabinet opstappen. Maar als het nu gaat om de mensen op de BES, is er niemand in de Kamer. Ik heb een amendement indienen. En ik vond de staatssecretaris tegenover mij, ja, die eigenlijk niet begreep waarom ik zo moeilijk deed.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel de cultuur nu in Den Haag. En het gaat niet alleen over financiën. Het gaat niet alleen over landfill. Dit gaat er echt over heel veel thema's.
En, het gaat om mentaliteit.
Het gaat om mentaliteit. En ook de vraag, klopt het dat na 10-10-10 de Nederlandse overheid echt doordrongen is geworden van het feit dat we best gewoon volwaardig 100% bij Nederland horen. Want uit de handelingen blijkt dat er toch te vaak achteraf reparaties nodig zijn. Ja, en dat zegt mij in ieder geval veel.
Hebben jullie in de Tweede Kamer in de gaten dat in de hele kwestie rondom het indienen van jou, van dat amendement, dat we weer terugtrekken? Want anders zouden er de minima belasting moeten gaan betalen, al dat gedoe. Dat daar gewoon door het ministerie van, Financiën gewoon gelogen is tegen de Tweede Kamer?
Nou, ik weet niet of er, of er gelogen is. Kijk, wij hebben dat amendement ingediend omdat wij de effecten op de eilanden niet konden voorzien, want die koopkrachtplaten die waren er niet. In de weken daarna heeft het ministerie volgehouden, zowel sociale zaken als financiën, dat ze het echt niet kunnen doorvoeren op een manier dat het de minima niet raakt.
De Belastingdienst hier, mag ik even onderbreken? De Belastingdienst hier zegt dat die maatregel er wel is, dat die dus al bestaat, dat die alleen maar doorgezet moet worden naar 2025. Dat is wat mensen hier op de Belastingdienst op Bonaire zeggen. Dat die de maatregel er wel is en dat die al bestaat.
Ja, nou ja, ik zal hier, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Alleen omdat we richting het kerstreces naderden en de ministeries vol bleven houden dat minima gewoon belasting gaan betalen. En als dat het geval zou zijn, heeft het inderdaad gewoon rampzalige gevolgen bovenop het stopzetten van de energie en water. Mm-hmm. Dat wij toen met de correctie zijn gekomen en gezegd hebben, draaien wat wij voorgesteld hebben terug. Maar op het moment dat de koopkracht verliefd is, moet het kabinet ook met correctiemaatregelen komen. Ik denk dat dat nu het meest haalbare was.
Ja, nee, ik snap dat, maar ik wil je even meegeven dat de Belastingdienst hier zegt van er is een maatregel in 2024 dat een bepaald bedrag als een aanslag of een aangifte onder een bepaald bedrag blijft, dat is geloof ik nu $173 per jaar, dat die niet geïnd hoeft te worden. Dat is gebeurd omdat de minima hier eerst met een sociaal minimum in januari zaten en dat sociaal minimum werd toen daar, en ook de belastingvrije voet werd verhoogd halverwege het jaar, waardoor dus in het gemiddelde er toch hier en daar belasting door minima afgedragen zou moeten worden. Toen is deze regel ingesteld. Dus die regel bestaat al.
Nou, laat ik het zo zeggen. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Omdat we richting het einde van het jaar en dus de noodzaak dat de begrotingen vastgesteld moesten worden voor 1 januari, hebben we nu na echt wel getouwtrek met het ministerie, hebben we nu dit voorgesteld. Maar het laatste woord is niet hierover gezegd. Ik ga doorvragen. Want als het inderdaad klopt zoals je dit stelt en blijkt dat hij te onrechte of tenminste verkeerd geïnformeerd zijn, ja, dan hebben we wel echt een probleem met elkaar. Ik ga er achteraan. Laatst is hier niet over gezegd.
Dit is gezegd door mensen van de belasting hier op het eiland tegen Jaap Kos.
Nou goed, dan ga ik graag ook met hun in gesprek. Wat voor mij belangrijk is, is dat datgene wat ze in Europees Nederland qua beleid ontwikkelen, dat mensen op de BES daar niet op achterlopen. En ja, ik merk dat dat met dit kabinet helaas wel gebeurt. Dus ik probeer de noodmaatregelen te nemen, geld te verschuiven, hopen dat de coalitie daarin ook steunt. Maar op dit punt, ga ik graag in gesprek met de mensen die dat aangeven. En nogmaals, op het moment dat ik blij dat het ministerie de afgelopen weken gewoon een verhaal heeft gehouden waar dat gewoon niet klopt. Ja, dan wil ik daar gewoon een debat over. Want dan moet er rekenschap gegeven worden door de verantwoordelijke staatssecretaris en minister.
Hey Don, daar gaan wij er natuurlijk aan houden. Er komt een debat 18 december over de kwestie landfill. Wat mogen wij van jou daarin verwachten? Want wij zitten hier allemaal heel ver weg. En wij moeten het ook hebben van steun in het Haagse. Wat mogen we van jou verwachten hierin?
Nee, snap ik. Kijk, het allerbelangrijkste is dat de veiligheid gewaarborgd is. Het gaat er niet eens om wie dat regelt. Het gaat erom, het is te lang niet goed gegaan. De veiligheid van de omwonenden moet gewoon veilig zijn. Dus dat is de allereerste. En dan moeten we ook tijdens het debat van zeker zijn dat dat nu ook dan helder is. Dan is volgens mij de vraag die ik daarna gesteld heb, is dat er een ver ingrijpende maatregel is genomen. En in hoeverre was dat nodig? Maar ook in hoeverre is dat te wijten aan ja, lokaal gezag die de taken niet uitvoert. Of ligt er iets fundamentelers waarbij we naar Den Haag moeten kijken en ook moeten gaan sleutelen naar de manier waarop we de eilanden wel taken geven, maar niet de middelen of de juiste structuur om daarin te slagen. En als dat het geval is, zit er met een structuurprobleem. Er wordt ook vaak gesproken over het democratisch deficit. En ik denk dat het heel belangrijk is, juist nu we het 70 jaar van het statuut vieren, dat we ook echt eindelijk ervoor zorgen dat de BES, de eilanden, dat elk land in het Koninkrijk echt ook volgens de juiste structuur gewoon kan gaan bloeien. Nou, dus dat is voor mij de fundamentele vraag die in de afgelopen discussies en artikelen nog niet gesteld is. Maar eentje die ik wel herken, omdat ik dit bij elk domein zie ik terugkomen.
Ja.
Nou,
en
daar
dat is,
wil ik graag met de staatssecretaris in gesprek over.
Helder. Ja, het is waarschijnlijk denk ik ook direct een van de moeilijkste vragen. Omdat iedereen vindt wat van het statuut. Het ligt allemaal heel erg gevoelig. Maar ik denk wel dat je hierin een aardige eind tegen de waarheid aankomt. Hey Don, ik vraag mij zo af. Hè. Jullie zitten daar, jij zit daar. Het voelt voor ons als inderdaad weinig compassie, empathie, aandacht. Nou, welke woorden we er kunnen benoemen in Den Haag?
Jij bent een van de weinigen.
Ja, je bent inderdaad een van de weinigen. En terwijl we dit gesprek hebben, denk ik van oké, wat zou jij nog kunnen bedenken dat mogelijk wij als eilanden, of wat zou nou kunnen helpen om jou, maar ook anderen daarin te triggeren en te steunen? Want ja.
Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou nou helpen? Om je punt naar voren te brengen en om die aandacht te vragen en eigenlijk te gaan voor rechtvaardigheid?
Ja. Nou, ik denk twee dingen. Ik ben blij dat ik op Bonaire de afgelopen jaren een aantal goede contacten heb opgebouwd. Die mij ook echt goed kunnen zeggen hoe het echt zit. Dus soms krijg ik informatie via brieven. En dan kan ik altijd checken bij mensen. Nou, denk ook bij het lokaal gezag. Iemand als Nina Den Heijer. Maar ook radiomakers. Mensen die daar als ambtenaar werken. Die weten altijd gewoon de scherpte mee te geven. Dus dat helpt. Dus de eerste oproep is: als je ziet dat er wat speelt, voed ons met de juiste informatie. Ik heb het echt nodig, maar ik maak er ook gebruik van. Het tweede is, ik doe mijn best, maar ik heb 3 zetels, tenminste mijn partij.
Ja.
En wil je iets voor elkaar krijgen, dan heb je minimaal 76 zetels nodig. De helft plus 1. Dus het is zo belangrijk ook om te gaan investeren in de zichtbaarheid richting een nieuw sociaal contract, Kamerlid Veet Bruining. Maar ook richting boer-burgerbeweging. En het Kamerlid wat daar verantwoordelijk is. Zelfs de PVV, de heer Peter Hazen. Ja, ik sta haaks op heel veel ideeën.
Wij lachen hier even, Don. Sorry.
Voor het Koninkrijk.
We feel you, we
Sorry?
Feel you.
Ja, dit is even een inside joke. Want
ik bedoel, ik heb een Zolang zij elkaar elke keer vasthouden, is er een meerderheid om iets tegen te houden.
Ja, en dus het is vaak gewoon
jullie ook op het hart drukken om de gesprek daar ook te voeren.
Met andere woorden, we moeten gaan lobbyen.
Ja, lobbyen. Ja, zichtbaar maken, bekend. En de 70 jaar statuut is denk ik een hele mooie aanleiding om heel veel mensen, ook de politieke nieuwsredacties in Nederland dit soort problemen onder de aandacht te brengen. En want op het moment dat ook het nieuws, maar ook politieke partijen steeds meer aandacht gaan vragen en zelfs eisen voor het onderwerp, nou, dan weet ik zeker dat het op de politieke agenda komt. Ja, en dan is er wat mogelijk.
Nou, helder. Ik kijk nog even naar Michiel. Michiel, jij wilde net nog wat zeggen.
Ja, ik wilde wat zeggen over Peter van Hazen. Die zit in de commissie Koninkrijksrelaties. En bij zijn allereerste interview was hij zich aan het opwinden over het feit dat Nederland niet uit het statuut kon stappen met de Antillen. Dus en dan denk ik van ja, wat denk je dan dat je moet doen in de commissie Koninkrijksrelaties? Hij vroeg zich af hoe die Koninkrijksrelaties kon verbreken. Dus dat is niet iemand waar we erg veel fiducie in hebben.
Maar we hebben hem graag hier een keer aan tafel.
Ik.
Nou, nodig me uit. Laat ze maar kleur bekennen. Kijk, vaak is onbekend ook onbemind. En goed, ik zeg niet dat de PVV op een enorme draai gaat maken. Dat is niet wat ik zeg. Maar het is gewoon een feitelijke politieke realiteit dat je met BBB, met NSC, met de VVD en PVV één van die partijen zal met voorstellen mee moeten gaan van de oppositie, van mij of een andere, om iets voor elkaar te krijgen anders dan wat het kabinet wil. Ja, en dat betekent dat je dat gesprek ook zou moeten voeren met hun.
En dat je dan hoort inderdaad, dat toen Van Haas in het Koninkrijksrelaties de commissie kwam, zei van toen de nieuwe regering kwam, nou het D66 speelkwartiertje is voorbij. Krijg ik een beetje koude rillingen over me heen. Dat is best knap met 34 graden.
Ja, snap ik, dat is best knap. Nee, maar ik vind ook dat ze rekenschap mogen geven. En ook, weet je, kom maar uitleggen aan de inwoners. Want je kan in interviews of in het parlement kan je stoere praatjes hebben. Maar kom om het ook gewoon, kom ook aan tafel bij jullie, bij anderen. En ga dit maar tegen de bewoners zeggen die gewoon Nederlanders zijn.
Daar kan je ons in helpen trouwens. Daar kan jij ons in helpen trouwens. Het valt ons namelijk op dat als er mensen van koninkrijksrelaties en ook ministers en al dat soort zaken hier komen, dat ze hier nooit in het weekend zijn. Want het weekend willen ze altijd of in Curaçao of Aruba zijn, want daar is veel meer te doen. Wij zenden alleen maar op zaterdag uit en live. En dus krijgen wij nooit die mensen aan tafel. Dus als jij een keer kan zorgen dat Koninkrijksrelatiescommissie een keer hier komt en op zaterdag blijft, dan maken we een speciale uitzending alleen maar met mensen van Koninkrijksrelaties.
Zeker.
Nou, dit is een hele mooie uitdaging. Ik kijk wat ik kan doen. Laat het duidelijk houden.
Oké, en Don, als je hier ook een keer bent, zij het voor politieke gesprekken, maar natuurlijk ook misschien toch om een keer vakantie te vieren met je prachtige gezin. Dan willen wij ook daar heel graag een kwartiertje van afsnoepen, hoor.
Nou, iets meer dan een kwartier.
Oh, nou, kijk, ik doe dat dus dan. Kijk, oké, dit is Judith. Ik doe dat een beetje charmant. Dat tracht ik dan. En dan zijn die heren, die walsen daar direct overheen. Excuses, hoor, Don.
Ik heb niks gezegd.
Dat is een cultuur. Oh, nee, dat is waar. Jij hebt niks gezegd.
Dat is een kleine cultuurclash.
Nee, maar dat is de cultuurclash. Nee, we mogen een keer weer zijn. Ik ga het even met mevrouw overleggen. Maar ik denk dat het prima een kwartier even lang gaat.
Over. Hartstikke goed. Ik heb het enorm gewaardeerd. En,
nou, wij waarderen sowieso, op Bonaire merk ik gewoon, die hart onder de riem wil ik je wel steken, dat jouw werk in de Tweede Kamer en jouw de manier waarop jij dus met hart en ziel opkomt voor de Westeilanden en voor sowieso het Caribische deel van Nederland, dat wordt hier gezien en dat wordt hier gewaardeerd.
Nou, dat vind ik fijn en mooi om te horen. Nou, en weet dat ik gewoon echt aan het knokken ben, zodat de woorden die op papier staan ook werkelijkheid worden. Namelijk dat de landen in Caribisch Nederland, maar ook de gemeente, specifiek de BES, ook gewoon een volwaardig onderdeel zijn van niet alleen het statuut, maar dat de BES, die nota bene in 10-10-10 gezegd hebben, wij kiezen voor Europees Nederland, dat die woorden van gelijkwaardigheid ook echt werkelijkheid worden. Dus dat is ook mijn inzet. Dus dank jullie wel.
Ja, super. Ja, nogmaals, enorm dankjewel dat je tijd voor ons wilde maken. We gaan op het moment dat het online is, sturen we jou het linkje. Dan kun je het terugluisteren. En ik zou zeggen, zet gewoon af en toe lekker dat podcast aan in die Tweede Kamer. Kan ons het schelen. Ik bedoel, de hele wereld zit te twitteren en op zijn mobieltje. Doe jij dat dan ook eens, zodat onze stem klinkt daar. En we houden zeker contact. En ik hoop dat we van jouw uitnodiging gebruik mogen maken. Dat als wij nog een keer wat willen weten, maar ook als wij denken, dit moet jij weten. We kunnen nu appen. Dat voelt best wel stoer. Dankjewel.
Nee, graag. Nee, weet mij te vinden. En zoals ik zeggen, laten we samen bouwen, denk ik, aan een toekomstbestendige Bonaire. En als ik de link krijg, zal ik hem zeker rondsturen, ook naar mijn coalitievrienden.
Kijk, dat is een afspraak.
Dat wij dit gesprek ook
meekrijgen. Dankjewel, Don Ceder. Nogmaals voor je tijd. Wij gaan naar het hele uur toe. Dus ik moet een plaatje draaien en dan gaan we een reclameblokje hebben. Don, we hopen je heel gauw weer in het programma te hebben. En dan misschien met enige resultaten die er geboekt zijn.
Ik doe mijn uiterste best. En dank jullie wel.
Okay. Masje dankie.
Pas een douche weekend.
Ajo.
Dank je. Masje dankie. Dag.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, Mega 101.1.
Het is ondertussen 1 uur geweest. We zitten nog steeds hier hartstikke live radio te maken bij Cuba Company. Kom kijken, waarom niet? Je kunt hier gewoon even zitten, kop koffie drinken en gewoon aan tafel plaatsnemen. Zoals bijvoorbeeld Elise Weerstand net gedaan heeft.
Bon tardi.
Die we natuurlijk al vaker kennen uit dit programma. En die natuurlijk wereldberoemd is op Bonaire vanwege Sweetie, haar...
bakkerij.
Hoe noemen we dat? Ja, is het? Het is meer dan een. Het is een
banketbakkerij dan. Ja, ja.
Maar ook. Je gaat het druk krijgen komende week. Want.
Ik heb het heel druk deze week, inderdaad.
Want jouw andere onderneming, Blue Lagoon. Ja. Daar heeft de TCB een heel groot
gebeuren. We hebben inderdaad een feestje daar van de week, zeker.
Ja, ja, dus past dat wel?
Dat heb ik ook 2 dagen geleden gehoord. Dat we dat volgende week donderdag gaan hebben. Dus dat was, ja, tuurlijk. Nodig iedereen uit, je bent welkom. Dus dat gaat inderdaad passen, denk ik.
Nou ja, daar ga je balkonnetje wel bij nodig hebben,
ja,
denk ik.
Ja, nee, dat komt helemaal goed, hoor.
Gelukkig ben je hier al een paar jaar. En weten wij dat dit ik zo gaat. Ja, echt serieus. Ja,
nee, altijd op het laatste moment. Altijd op het laatste moment.
Maar altijd ook wel met succes, hè? Dus dat is dan...
Ja, kijk, vol is vol, dan wordt het lastig. Maar als ik plek heb, roep maar, hoor. Ik sta voor je klaar.
Heel goed. Top. We hebben je eigenlijk, we hadden je al een keer gevraagd van, joh, kom nou eens een keertje je medaille eens laten zien. Want je hebt bij de Taste of the Caribbean heb je zilver gewonnen deze keer. Ja, ja. Of goud verloren.
Zilver gewonnen, goud verloren. Als je het mij vraagt, dan is het goud verloren, ja. Maar ik ben blij dat heel veel mensen daar anders om denken. Kijk,
ik denk daar ook anders over.
Ja.
Ja,
jij bent heel goed. Anders.
Jij bent heel goed, maar heel veel anderen zijn ook heel goed. En je hebt natuurlijk al, je had al goud gewonnen. En misschien dat de jury dacht van, nou weet je wat, laten we ook een keer een ander winnen.
Laten we iemand anders dus de ook weer
zoiets. Nou ja, plus elke winnaar moet een keer verliezen om te snappen wat winnen is.
Ja, inderdaad. Nee. Ik heb oprecht, de winnaar heeft oprecht terecht gewonnen. En ik had gewoon net even wat harder aan de kar moeten trekken, toch?
Nou, volgens mij trek jij heel hard aan de kar.
Ja, veel karren tegelijk. Dus, ja,
dat is misschien ook wel een probleem. Nou, maar hou die microfoon... Nou, microfoon is mijn hoor.
Hou die
medailles even voor de microfoon. En dan voor de microfoon een beetje tegen elkaar. Ja,
het zijn er dus 2.
Ja, want dit is radio.
Eentje is voor de zilver voor de Best Pastry Chef of the Caribbean.
En dat ben jij.
Ja, dat ben ik.
Met andere woorden, dat is gewoon allemaal te halen bij Sweetie.
Ja, en de andere is voor het team gemiddelde. Want we gaan met een team dan. En het team heeft gemiddeld ook zilver gewonnen. Vandaar heb ik er 2 zilveren medailles.
Ja, maar de beste chef was ook van Bonaire, toch?
Ja, de best senior chef van de grootste competitie eigenlijk, is gewonnen door Rashindra Dongen. En zij heeft ook al eerder die wedstrijd gewonnen, 10 jaar geleden. En zij was toen al de first female ever om die prijs te winnen. En nu is zij dus nog een keer de first female ever die dus voor de 2e keer zelfs die prijs binnenhaalt.
Je bedoelt in de tussentijd nooit een vrouw gewonnen?
Zij is dus de enige vrouw. Zij was in ieder geval de eerste. Ja. Ik kan het even nachecken. Ja. Wat zij ook deze wedstrijd heeft gewonnen is een certificaat voor de best beef. Dus van al die chefs die dan spelen, krijgt er dan ook eentje, zeg maar, nog de speciale benoeming van degene die het vlees het beste bereid heeft en het best begrepen heeft. En die heeft zij er dus ook nog bovenop gewonnen. Nou, dat is echt een enorme presentatie.
Waar werkt zij?
Criollo
bij het park Isadel.
Het nieuwe restaurant, maar. Oh, wat leuk.
Ja,
want dat vroeg ik mij inderdaad af. Misschien loop ik echt ontzettend achter de feiten aan. Is waar je inderdaad al die heerlijkheden met al die prijzenwinnende medailles en certificaten. Waar kunnen wij gewoon, hè, als we dan heel hard sparen. Waar kunnen wij daar nou van gaan genieten? Dus waar kan ik die cocktail?
Onze bartender Kelvin, die is een van de eigenaren van Umbrella. Dus ik raad je zeker aan om daar lekker een keer aan de bar te gaan zitten en een cocktailtje te drinken. Ook erg leuk als de cruiseboten daar liggen. Heel gezellig. Dan hebben we Rashindra. Nou, die staat dus bij Cucina Criollo, als ik het goed heb. Isidel Park. Ik krijg daar veel verhalen van dat het echt top is.
Kunnen we dan ook bestellen wat zij gemaakt heeft?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik weet dat niet precies. Binnenkort hebben we een afsluitevenement. Dat zal ergens begin januari zijn bij Zara's. En daar gaan we dus alle gerechten maken. Een soort een bite-size. En dat wordt dan. Ik weet niet precies wie er wordt uitgenodigd. Of dat sponsors zijn. Of dat het
ik vind publiek wij, is. Toch?
De media.
Ja, de media. Ja. Ja, nou ja,
hallo.
Ik zal een goed woordje voor jullie doen,
mensen in het publiek allemaal zijn van wij willen dat ook.
Ja, zie je, volgens mij is dat hele terras wil hier gewoon.
Ik heb zelf, want ik was toevallig deze dagen bezig met mijn kerstassortiment voor de bakkerij. En ik dacht, wat moet ik dat doen? Ik denk, hij moet er gewoon in. Dus ik heb een taart en een gebakje wat geïnspireerd is op mijn dessert in Miami. Zit in mijn kerstassortiment. Dus die kan je in ieder geval al
Er nadert een verjaardag, dus me.
Maar krijgen die gasten van RCN dat dan ook? Want jij doet hun kerstpakketten, toch?
Ik doe inderdaad hun kerstpakketten. Ik weet niet of ik er officieel over mag praten, maar...
Dan heb ik dat niet gezegd.
Nee, ik mag niet te veel dingen online zetten. Nee, ik heb inderdaad de aanbesteding van alle kerstpakketten. Dus afgelopen week en aankomende week zijn we echt met man en macht bezig om ruim 1200 kerstpakketten in te pakken. En dat gaat met heel veel gezelligheid, lekker kerstmuziek. En dat is wel echt een verbikkelen. Dus ik ben super blij met het team wat achter mij staat. En vanaf maandag gaan we uitrijden. Dus werk je voor de organisatie RCN, dan staat er iets leuks op je te wachten aankomende week.
Wauw, heel goed. Maar Whamageddon heb jij dus al verloren.
Sorry?
Whamageddon heb jij al verloren. Dat is een wedstrijdje wat mensen in december hebben. Dat Whamageddon heet dat. Dat je zo ver mogelijk, zo dicht mogelijk bij de kerst moet proberen te komen zonder Last Christmas van Wham te hebben gehoord.
Oh nee. Dan heb je aan mij geen goede. Nee.
Je hebt al verloren.
Ik kan niet. Ik heb dus geen kerst. Mensen zeggen van je houdt zo van kerstfilms en kerstmuziek. Ik zeg maar dat is mijn kerst. Ik ga niet 3 dagen lang boodschappen doen en koken en mijn kleding uitzoeken. Dat
doe je aan de rest van het jaar.
Waar ik ben op eerste kerstdag, dan zit ik bij een verjaardag of een kerstontbijt in de stoel te slapen en ik krijg het hele feestje echt niet mee. Echt niet. Als ik er al kom. Dus dit is mijn kerst. Nu ik nog een film kan volgen. Een film kijken.
Nou, doe je heel goed. Ja.
Wat is jouw favoriete kerstfilm van dit jaar?
Ik ben pas bij de derde, dus ik heb nog niet zoveel gezien. Die nu in de bioscoop draait, heb ik gekeken. Is wel echt heel leuk. Ik hou dus van actiefilms. En normaal zijn kerstfilms niet echt actiefilms. Dus
ik wil hem echt gaan zien.
Ja, welke is dat? Red One?
Aanrader, zeker.
Die heb ik nog niet gezien. Dus dat moeten we dan nog regelen. Hey, hartstikke bedankt dat je er even was.
Ja, leuk.
Blijf zitten als je er zin in hebt. Maar we moeten even door met het oorspronkelijke plan. Namelijk, wij zaten vorige week te praten hier over het bouwen van huizen.
We zaten te praten over energiebesparing.
Ja, inderdaad. En ook over het bouwen van huizen daarbij. Want wij zeiden zomaar van maar huizen zijn hier helemaal niet geïsoleerd als ze gebouwd worden en dergelijke.
Heel aardig dat jij buur zegt, maar dat was ik dus.
En toen kreeg ik een berichtje.
Zijn een team toch?
Oh ja, zwaar. Als jij dat zegt, dan hebben we dat allemaal gezegd.
Oké.
Toen kreeg ik, helaas het omgekeerde ook zo. Als ik stomme dingen zeg, dan komen die ook op jouw hoofd terecht. Maar ik kreeg een appje van Mark Veldhuizen. En die zei, wacht eens eventjes. Ik bouw hier huizen. En onze huizen, dat zit wel even anders. Dus ik heb gezegd, Mark, kom daar eens even over vertellen. En Mark zit al hier. En hij houdt hopelijk de microfoon heel dicht bij zijn mond. Want dan kunnen we hem goed horen. Mark, hoe zit dat met jou?
Goedemiddag. Ja, 1 ding uit de wereld. Wij bouwen geen huizen, wij leveren huizen. Dus we bouwen niks zelf, wij leveren de materialen waarmee je huizen bouwt. En dat zijn dus geïsoleerde huizen. Geïsoleerde
zijn
muren.
Zijn dat prefab huizen of zo?
Ja. Het zijn beton, huizen van lichtgewicht beton.
Mm-hmm.
Dus geen hout, geen lichtgewicht staal. Gewoon een huis wat heel erg lijkt op een traditioneel huis. Er zit een betonconstructie in, er zit een ringbalk in. Alleen het hele huis voor de rest van het materiaal is gewoon geïsoleerd. Dus geïsoleerde muren, geïsoleerd dak, alles dubbel glas.
En is dat omdat dezezelfde huizen in Nederland ook worden geleverd?
Nee, dit systeem is niet een systeem wat in Nederland gehanteerd wordt. Dit komt van de andere kant van de wereld vandaan. Dit systeem hebben we zelf ontwikkeld. Wordt geproduceerd door onze vestiging in China. En komt hier als een Lego-doos voor grote kerels aan. En dan zet je het in elkaar net zoals je in feite een traditioneel huis in elkaar zet.
Leveren jullie alleen aan Bonaire of leveren jullie aan de hele regio?
We zijn bezig op Stasia te leveren en we zijn ook bezig in Colombia.
En ze worden nu al gebouwd hier, hè?
We zijn hier een hele wijk van 40 huizen op dit moment aan het leveren. En hiervoor hebben we nog een ander wijkje geleverd en ook zelfs een compleet appartementencomplex.
Ik riep die opmerking vorige week omdat ik zei van ja jongens, in Nederland is isoleren van je huis gewoon een must geworden. Ik bedoel, je krijgt niet eens meer je hypotheek ongeveer meer als je je huis niet isoleert. En dat is om de warmte binnen te houden. Maar ja. Isolatie werkt ook om de warmte buiten te houden.
Ja, sterker nog, ik durf het wel iets harder te zeggen. We staan hier huizen te bouwen die als ze klaar zijn al 60 jaar oud zijn. Want we staan hier dingen te bouwen die we 60 jaar geleden ook bouwden.
Mm-hmm.
En een huis wat je bouwt, dat moet 60, 70, 80 jaar mee. Ja. Waarom staan we hier dan nog steeds huizen te bouwen die niet geïsoleerd zijn? Ja. Ik denk dat een huis koel houden meer energie kost dan een huis warm houden.
Dat klopt.
In Nederland stook je 2-3 maanden per jaar stook je de kachel. Hier stook je het hele jaar door een airco. En die huizen die we nu bouwen, dat zijn gewoon warmteaccu's. Op het moment dat jij de airco uitzet, dan begint die muur gelijk weer warmte terug te stralen in je kamer.
Ja.
Daarom moeten die airco's dag en nacht blijven draaien. Ja. Onze huizen zijn dusdanig geïsoleerd dat er gewoon geen warmteopslag in het huis plaatsvindt. Dus op het moment dat jij de airco uitzet, dan blijft je huis ook voorlopig even koel.
Ja, mijn broer, helaas overleden, die had een vrij groot klussenbedrijf. En die zei altijd van ja, isoleren van je dak is heel belangrijk. En
ja.
Ik zei van ik vind het besparen van energie in de winter vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het warmte buiten houden in de zomer vind ik wel belangrijk. Dat verhoogt gewoon je wooncomfort.
Ja, exact. Het maakt dat mensen beter kunnen slapen. Het maakt dat mensen productiever zijn. Het maakt dat mensen beter geluimd zijn. Het heeft een invloed op je hele economie.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor een hoop mensen de energiekosten gewoon by far de grootste kostenpost is. Naast het betalen van huur of het betalen van hypotheek.
Nou ja,
dus zonde van je geld.
Je moet niet voor niks bij het web moet je een borg betalen als je een airco hebt.
Ja, ja ik vind het echt onbegrijpelijk dat hier daar niet meer aandacht aan wordt besteed.
Nou ja, die verbazing had ik vorige week dus ook.
Ja.
Alleen ik ben blij om te horen dat er dus wel degelijk hier huizen gebouwd worden. Alleen dit moet heel normaal gaan worden. Dat ook weer traditionele huizen en manieren gevonden worden. Om die huizen wel, als je ze hier bouwt, op een traditionele manier, wel geïsoleerd worden.
Ja, sterker, het is nog een ander groot voordeel aan dit systeem. Het is nog goedkoper dan traditioneel bouwen ook.
Mm-hmm.
We bouwen veel sneller, er zit veel minder arbeid in. De materialen die zijn helemaal geprefabbed, dus je hoeft hier veel minder werkzaamheden hier ter plekke uit te voeren. Dus je bent één goedkoper uit. En je bent minder geld kwijt als je in het huis woont.
Ja, ik zit een beetje te glimlachen. Want je bent nu reclame voor je eigen producten maken.
Nee, want wij zijn niet de enigste die hier geïsoleerde woningen leveren. Er zijn nog wel meer systemen.
Hm.
Dus, en het is ook niet zo dat ons systeem dan per se het allerbeste systeem is. Dat vind ik, omdat ik natuurlijk voor mijn bedrijf ben. Maar het is hetzelfde als de automobielindustrie. De een die houdt van een Duitse auto, de ander rijdt liever in een Frans ding. En de volgende die zweert bij een Japanner. En zo is het in bouw net zo. Er zijn allemaal systemen naast elkaar die ook prima naast elkaar kunnen bestaan. Maar de hoofdmoot van het verhaal is gewoon dat het gewoon eigenlijk idioot is. Dat het niet verplicht is om geïsoleerde huizen te bouwen.
Maar even dat kort te sluiten. Isoleren van je huis betekent een hoop geld minder uitgeven.
Ja.
En een hoop meer wooncomfort.
Absoluut, absoluut.
En wie zet die woningen in elkaar? Doen jullie dat als bedrijf?
Nee.
Of is dat het ding van de klant? Ja. En hoe?
Ja, wij werken samen met praktisch alle bouwbedrijven hier op het eiland. Wij leveren hun dat systeem. En wij instrueren de werknemers hoe dat systeem in elkaar moet.
Maar het is, jij zegt net, het is een soort van Lego voor grote jongens.
En toen zag ik jouw ogen gaan glimmen.
Ja,
ik
geef het toe, ik geef het toe. Maar kun je met die bouwstenen, zullen we maar zeggen, elk huis bouwen?
Ja.
Of zit je vast aan nee. Weet ik veel, een vast...
Je kan je eigen ontwerp erin maken.
Ja, het makkelijkste voor ons is natuurlijk iets wat zich repeat, iets wat zich herhaalt. Dus in dit geval leveren we 40 huizen die in 3 verschillende uitvoeringen daar gebouwd worden. Maar als je een eigen ontwerp hebt, dan kunnen we dat ontwerp ook omzetten naar dit systeem.
Ja, want Farita Yubi die moet natuurlijk straks verhuizen. Die zitten onder de rook van de landfill.
Zo'n 300 gezinnen moeten verhuizen.
Farid heeft echt zo'n kasteel. Maar die kan zijn kasteel dus in die principe kan ook opzetten.
Ja, dat vind ik dat hij dat dan op die manier zou moeten doen. Is er, weet jij misschien, of hier Fondation Casboneriano, dus zeg maar die zorgt voor, veel Nederlands begrijpen dat als volkshuisvesting, hebben die inderdaad ook toegang tot dergelijke systemen? Doen zij dat?
Ja, wij hebben contact gehad met die beste mensen, maar daar is op de een of andere manier geen vervolg aan gegeven.
Okay.
En ik kom daar niet uit, waarom niet?
Nee. Nou ja, goed, of het dan, jullie zijn net wat je zegt, hè, en we hebben het hier over tal van systemen. En ik vraag me dat dan inderdaad daadwerkelijk af. Want sowieso meedenken aan, oké, hoe kunnen we mensen die het al minder breed hebben, zo comfortabel mogelijk laten wonen. Hè. Wonen is je thuis, is je veilige haven.
Maar ook gewoon besparen.
En dus besparen. Wooncomfort, besparing. Ja. En dan hoor ik toch wel een aantal elementen roepen waarvan ik denk, oké, dat zou heel erg mooi zijn als je dan het hebt over wijken voor minder. Niet alleen maar van die dure villa's op de top van Sabadeco. Maar voor, laten we noemen de gewone man. Of volkshuisvesting. Dat zou fantastisch zijn.
Ik zou bijna zeggen, Don Seder, als je nog meeluistert.
Nou ja, Don Seder gaat het in elk geval terugluisteren. Want we gaan hem het linkje sturen. Ja, dus ik bedoel, dat hadden we net gezegd in die Tweede Kamer. Toch? Een beetje hoog volume. Ja. Gaat lukken.
Maar dit systeem heb ik ooit ontwikkeld om inderdaad voor lokale mensen die in feite geen toegang meer hebben tot de koopwoningmarkt, om die een kans geven ook een woning aan te schaffen. Daar is het voor bedoeld. Maar zelfs al bouw je woningen voor de die daar net wat boven liggen, op het moment dat iemand daar komt wonen, komt er ook een verhuisbeweging op gang. Dus het betekent
dan komen andere huizen weer vrij.
Ja, precies. Waar ook weer andere mensen in komen die ook weer wat achterlaten. Dus je maakt de hele woonmarkt veel dynamischer.
Ja.
Eens, dat klinkt inderdaad goed. En het is, het moeten we misschien toch eens een keer tegen Angelica aanhouden. Toch?
Ja.
Onze kring wordt echt groot, hè?
Ja, joh. Bij
alle markten thuis zijn wij.
Wij brengen mensen bij elkaar.
Dat is waar, wij coachen mensen.
Ik voel een politieke partij aankomen.
Nee,
wij zijn liever de stuurlui aan wal.
En het systeem moet ook gewoon anders. Dat is niet alleen hier, dat is denk ik overal in de wereld zo'n beetje. Je bent goed genoeg om 1200 huur te betalen. Maar 800 hypotheek, dat kan dan niet. Dat is echt zo raar. Dat zit echt iets helemaal fout in onze economische manier van denken hierover.
Ja, ik deel die mening echt enorm. Want dat is voor mij altijd een groot vraagteken. En dat is bijna wereldwijd.
Ja,
dat klopt.
Ja.
Echt heel raar.
Nou, ik was ook altijd een huurder. Maar mijn vrouw heeft altijd gekocht. Dus toen wij hier waren, ik had alles klaar op huur gezet. Hij zei, nee, we moeten kopen. En ik had zoiets van, maar dat komt, denk ik. Ik denk dat mensen die huren, die voelen zich dan vrijer. Die kunnen zeggen, nou, elk moment kan ik mijn huur opzeggen en dan kan ik ergens anders heen. Ja, maar dat doe je niet.
Je kan ook elk moment een huurder in je huis zetten, toch?
En een ander huis
dat
voor jezelf.
Dat geeft mij meer vrijheid. Ja. Want
het is toch bewezen dat wijken met veel koopwoningen, dat daar een veel betere sociale cohesie is als wijken met alleen maar huurwoningen. Alle probleemwijken zijn huurwijken. Mensen zijn veel meer betrokken bij hun omgeving als ze in iets wonen wat van hun is.
Ik hoorde laatst een verhaal over, het is niet in Nederland, ik weet niet precies waar het is. Die zeiden van dat ze daar werken met een systeem van huurkoop.
Oh, dat is Noord-Korea.
Dat je dus huurt, maar huur is in feite een soort afbetaling voor je huis.
Ja. Ja.
En uiteindelijk, dat je voldoende dat betaald hebt, dan is dat huis van jou.
Ja. Ik heb dat bij mijn eerste woning op Bonaire gehad. Was een man die had een stuk terrein gekocht. Er stond een half flatgebouw op en dat wou hij hebben. En dat heeft hij gekocht. En er zat een soort een terrein met een huis. En dat wouden ze eerst gaan verbouwen, was niet gelukt. Zeiden ze, we willen eraf en vanaf. En toen hebben wij dus dat bij hem gewoon direct kunnen kopen. En we hebben hem elke maand geld overgemaakt. Moest natuurlijk wel een aanbetaling doen. En na een jaar of 10 zou dat dan afbetaald zijn. Dus dat was echt gewoon bij iemand persoon. Nee, uiteindelijk heeft hij die flat afgebouwd. En dat ding wou hij hebben. Hm. Dus die mogelijkheden bestaan er. Als je maar de goede...
Maar dat is inderdaad
de band
dan,
vindt.
Maar dat is dan inderdaad bij een particulier die bereid is dat niet te doen. Maar dit zou ook vanuit de overheid en vanuit banken gewoon gestimuleerd moeten worden. Want dan geef je namelijk mensen die een gematigd inkomen hebben, om het zo maar te noemen, ook kans om inderdaad toch aan een koopwoning te komen.
Ja, de hele samenleving wordt er beter van als meer mensen in een koopwoning wonen.
Ja, je voelt je meer verantwoordelijk voor een koopwoning.
Absoluut. Ja.
Dat is al bewezen.
Ja.
Ja, maar ik geef eigenlijk het liefste de huisbaas een schuld.
Oh, dat die doos Lego niet klopt.
Ik heb gelukkig een huisbazin te hebben die werkelijk, nou ja, 1 uit 1000. Maar als ik alle verhalen over huisbazen hoor, poeh.
Ik heb er ook slechte ervaring mee. Heel blij nu in een koophuis te wonen.
Het hele ding is toch gewoon dat die huur volgend jaar weer gaat stijgen. En je hypotheek ongeveer hetzelfde blijft.
Ja.
En het geld wordt minder waard. Dus relatief ga je steeds minder betalen. En hou je er steeds meer geld over voor andere dingen in je leven.
Ja. Zo, wat een wijsheid.
Goed, hè?
Ja.
En het is allemaal begonnen met die doos Lego.
En het is allemaal begonnen met...
Ik denk het wel.
Nee, het is allemaal begonnen met het feit dat Mark zei... Hey, wacht eens eventjes, wat ik hier hoor, dat klopt niet helemaal.
Heel goed.
Bij de radio.
Heel blij dat je reageert.
Ja, maar hartstikke leuk om hier te zijn. Fijn dat jullie me uitgenodigd hebben.
Ja, nou ja, dit moest gewoon, wij moesten gewoon gerectificeerd worden hier. Dat is gewoon heel belangrijk.
Even bewijs dat wij ons laten rectificeren.
Precies, ja, precies. Super. Dus bij deze.
Graag gedaan.
Jij werkt voor Drommels BV, heb ik begrepen. Mensen kunnen jou gewoon bereiken, neem ik aan, via Facebook.
Via Facebook. Moeten we al die andere bedrijven nu ook gaan noemen?
Nee, dat gaan we niet doen.
Ze kunnen Mark bellen.
Dat gaan we niet doen, want Mark is degene die bij ons aan tafel komt zitten.
Ja, dat is waar.
Lijkt me duidelijk. Ik ga weer een plaatje draaien. Dit is een plaatje van vroeger. Wat natuurlijk, zoals dat gebeurt, in een nieuwe versie is uitgebracht. Wie kent nog Adventures of Stevie V? Daar heeft een of andere DJ die Pausa heet, een Brit, heeft daar een remix mee van gemaakt. Hij heeft het opnieuw laten inzingen en nu is het zuiver. En dan klinkt het zo. Ja, nee, echt, het is zo. Alleen mijn playding, mijn playgroepje werkt niet. Ja, ik vind hem een stuk lekkerder dan het origineel.
Lekker.
En dan heb je meestal is het niet zo. Meestal hebben ze, denk je echt van, wat hebben ze gedaan? Maar deze klinkt echt veel beter dan die versie uit 1990. 34 jaar geleden.
Zo.
34 jaar oud die plaat. Ja. Moet je dat voorstellen?
Bouwjaar dus,
dat is van als ik denk aan de muziek die ik leuk vond in de jaren 80, dan moet je voorstellen dat muziek uit de 50's was of zo.
Ja.
Het is een leuk nieuw sausje overheen gegooid.
Zou je van deze tijd zijn, dan moet je voorstellen dat je denkt, oh, wat een leuke remix van Elvis Presley.
Ja,
dat is het een beetje, dat gevoel. Ongelooflijk. We hebben zwaar wat tijd over om wat nieuws te gaan bespreken.
We weten niet wat ons overkomt, joh.
We weten niet wat ons overkomt. Dus we gaan een beetje nieuws bespreken. Martijn, jij was zwaar geschokt. En nou ja, je begon met je oren te klapperen in ieder geval. Toen de AVP nipt de verkiezingen won op Aruba.
Nou, ik moest erg lachen. Namelijk de MEP, de partij van de voormalige, nu voormalige minister-president van Aruba, Wever Kroes. Die heeft begin september in feite een breuk veroorzaakt met de toenmalige coalitiepartij. Waardoor opeens het kabinet viel en er nieuwe verkiezingen moest worden gehouden. Het was aan alle kanten duidelijk dat die breuk geforceerd werd. Namelijk, de reden van de breuk was dat de coalitiepartij niet mee had gestemd in de MEP-kandidaat voor het voorzitterschap van het parlement. Zond die man niet geschikt, die daarvoor. En toen was het opeens van, ja, maar dan hebben we geen vertrouwen in jullie, we breken de coalitie. En dat voelde heel erg geforceerd aan. Met andere woorden, mensen binnen de MEP, Wever Kroes waarschijnlijk voorop, dachten dat ze met het vervroegd verkiezingen houden een grote partij of een grote zetelwinst konden halen. Nou, ze zijn er dus, als ik me goed met de huidige...
Eén kwijt.
Zijn je?
Zijn er eentje kwijt.
Zijn er één kwijt. En AVP, de grote concurrent altijd van de MEP in Aruba, heeft nu bijna 400 stemmen meer gehaald dan de MEP. En is daarmee de grootste partij van Aruba geworden.
400? Dat is niet zo heel veel.
Nee, ongetwijfeld dat MEP, en terecht natuurlijk, die gaan om een hertelling vragen.
Ja. En dan nu is het spannend. Want wat gaat het dan uiteindelijk gaan worden? Want er moet een soort van coalitie komen.
Ja, en er is een nieuwe partij opgekomen. Ja. Futuro, die nog niet eerder heeft meegedaan. Het was hun eerste keer. En ze hebben gelijk 3 zetels gewonnen. Ja. En daarmee zijn ze, zoals dat dan zo mooi in de jargon heet, zijn ze kingmaker geworden.
Ja.
Zij maken uit met welke partij, want dat AVP en MEP samen gaan regeren, uitgesloten. Gaat niet gebeuren.
Hoeveel zetels hebben ze in Aruba?
Goeie vraag.
Nou, dat kan ik je denk ik wel zo even zeggen. Ga vooral even door met je verhaal. En trouwens, de leider van Futuro, dat is voormalig AVP Dus ja. Dat is ook wel inderdaad een interessante.
Ook weer interessant.
Maar betekent dat dan ook dat Futuro eigenlijk een AVP light is?
Nou ja, ze zijn met ruzie uit de AVP gestapt.
Juist.
Okay.
Dus de kans dat, dat Futuro eerder met MEP weer gaat regeren dan met AVP is vrij groot. Maar AVP, als het de grootste blijven, hebben zij als grootste het recht om eerst als eerste een regering samen te stellen.
Ja. Ja.
En zij zijn best wel, voor een nieuwe partij, hebben zij best wel ineens gescoord. Want je hebt nog twee nieuwe partijen, namelijk RAIS en Action.
Ja.
En dat zijn eigenlijk ook alle twee, ieder wel met een iets wat ander en eigen karakter, jonge partijen. En daar had eigenlijk heel veel, iedereen keek daarnaar, van wat gaan die dan doen? Ja.
Maar
dat
niet,
valt tegen.
Zou het niet dan ook zoiets kunnen worden dat ze de nieuwe leider uit probeert te houden? Wat wij hier hebben gehad toen de NPB op een gegeven moment won.
Nou,
en de grote tegenstanders UPB en PDW de handen ineens sloegen.
Wat er bij de AVP wel heel erg veranderd is. De hele leiding van de AVP is voor aanleiding van deze verkiezingen vernieuwd. Dus de hele politieke leiding van de partij is gewoon vernieuwd.
Ja.
En daardoor waarschijnlijk hebben ze dus ook zo gewonnen.
Ja, omdat mensen dachten van oké, al die oude...
Ja, maar bij de AVP is natuurlijk ook een wisseling van de wacht geweest.
Dat
ja, precies.
Dat
want daar zit echt... En Wendrik is echt jong. Ik denk
de partijleider Mark Eeman, die tot heel lang de partij heeft geleid, die is teruggetreden. En Wendrik Cecilia is daarvoor in plaats gekomen. En heel symbolisch is Mark Eeman nu de lijst duwer geworden.
Juist.
Dus hij kan niet verkozen worden in het parlement. Maar hij heeft wel zijn steun gegeven aan de nieuwe leider.
Ja. En Wendrik is jong. Ik denk dat hij misschien eind 20, begin 30 is. Familie hier. Het is familie van Bonaireaanse tak Cecilia. Oma die woont hier. Die zal ongetwijfeld ontzettend trots zijn. En dat mag zij ook.
Jij kent ook echt iedereen.
Ja, ik vind het altijd zo leuk met jou. Dat jij echt van die achtergrond van Bonaire zelf.
Nou ja, we hadden Wendrik eigenlijk, zal ik je ook heel eerlijk zeggen. De bedoeling was, heel eerlijk, dat Wendrik 3 jaar geleden ongeveer hier zou zijn. In de laatste ploeg van talentontwikkelingsplan top. En hij, iedereen wilde eigenlijk heel graag. En hij had ook eigenlijk al half toegezegd. Maar ik denk achteraf om hier te komen werken. Maar ik denk achteraf dat toen ook al wel zijn politieke kriebels aan het kriebelen waren. En ja, ik kan me voorstellen dat je, als je die hebt, dat je dat wil doen op het eiland waar je meeste roots hebt en waar je groot gekomen bent en waar je op dat moment voelt dat dat nodig is. Want hallo, na al die jaren, vanaf 86, is er eigenlijk een soort stroming en beleid en politiek aan de macht geweest. Dus het wordt wel tijd, misschien ook daarvoor verandering. Waarvan ik natuurlijk gewoon in één adem zeg, dat niet wil zeggen dat het nou in één keer weer zo heel veel anders zal gaan worden. Maar het is wel belangrijk, ik denk dat de hertelling, 325 stemmen verschil, dus dat kan het ook nog even spannend maken. Maar het feit dat zo'n nieuwe partij als Futuro inderdaad dan toch in één keer zo upcoming is wel ook zeggend. Mensen smachten denk ik ook daar naar verandering. En vooral naar transparantie en overheidsfinanciën. En dat eigenlijk RAIS, Action en Futuro hebben dat alle drie heel erg scherp op het vizier. Hè? Dat is natuurlijk ook wel iets wat makkelijk. Je staat aan de zijlijn. Je zit in een coalitie. En dat zijn wel de punten waar heel veel mensen natuurlijk gedachten over hebben. Net als bij ons op Bonaire. Hoe werkt dat dan? Hè? Transparantie en goed financieel bestuur van overheidsgelden. En dat is natuurlijk op een Aruba niet anders. En ja, Aruba is natuurlijk een stukje groter dan hier. Dus doorspekt met allerlei sappige details en rechtszaken enzovoort. Maar ik ben heel benieuwd. We weten het dus eigenlijk nog steeds nog niet echt helemaal zeker.
Nee, want de verkiezing, de uitslag die ik hier heb, ontbreekt zelfs nog een uitslag van 1 kieslokaal.
Correct.
En nogmaals, als er zo weinig zetels of stemverschil is, dan zou de MEP echt geen kniffersneus waard zijn als ze dan geen hertelling aanvragen.
Exactly. Exactly.
Over hertelling gesproken, want laten we wel zijn, Aruba, not my circus, not my monkeys. Over hertelling, 508 koraalduivels, oftewel lionfish, zijn er gevangen tijdens een derby in Washington Slag bij National Park, waar volgens mij je nog steeds niet officieel mag duiken.
Daar is speciaal voor deze rally is daar ontheffing voor gegeven.
Ja, maar bij een aantal van 508 lijkt me dat een hertelling daar ook wel nodig is.
Vertel.
Nou, 508, dat zijn er zoveel. En het zijn van die beesten, die moet je nog mee uitkijken dat je niet gestoken wordt.
508 vind ik wel erg veel. Ja.
Hoeveel passen er in zo'n zookeeper dan eigenlijk?
Een stuk of 12.
En hoeveel mensen hebben er meegedaan?
Dat is een goede vraag. Martijn
heeft
die antwoorden.
Hoeveel duiken zijn er gemaakt?
Staat hier niet. Even doorlezen. Ik ben dat ook in het eerder lezen niet tegengekomen. Hoeveel mensen nou precies aan meegedaan. Het was wel druk. Dat staat er wel.
Maar je zou ook kunnen denken dat die zeeduivels weten dat daar dus niet gedoken mag worden. En dat ze allemaal daar naartoe verhuisd zijn.
Nou, dat krijg je. Hè?
Is zeker.
Het hele eiland wordt er natuurlijk geschoten op die beesten. En ja, als het dan eventjes ergens wat moeilijker gaat. We weten ook dat ze aan de oostkant van het eiland veel meer zitten.
Dat was ook de exacte reden waarom dus die duikontheffing gegeven is. Omdat inderdaad ook Sinapen merkte. Want dat er wel heel veel koraalduivels daar zaten. En dat daar iets aan gedaan moest worden.
Gewoonlijk worden er ook van dit soort derbies georganiseerd op plekken waar je in het reserve niet mag duiken. Zoals ten noorden van Carpata. En af en toe eens in de 3-4 maanden wordt er dus even ontheffing gegeven. Omdat daar dan geschoten kan worden. En het is natuurlijk wel shooting fish in the barrel bijna letterlijk. Want daar zijn ze ook nog niet gewend aan duikers en jagers. Dus ze blijven gewoon zitten terwijl je ze één voor één afschiet.
Ik lees hier dat de deelnemers de derby heel erg serieus hebben genomen. Dat er gebruik is gemaakt van onderwaterscooters en grote kokers om ze in te stoppen.
Ja, je moet, dat is het. Je moet grotere zookeepers hebben ervoor.
En het koppel wat gewonnen heeft 6 keer achter elkaar gedoken.
Ja, en die hebben in totaal 99 lionfishes geschoten.
Wow. Lekker!
Ja, waarschijnlijk ook belletjes in hun ogen, maar...
Ja, dat ook.
Ik zie ze ook op de... Ik weet niet of dit het zijn, maar er popt inderdaad op verschillende menus opeens lionfish op.
Ja, ongetwijfeld.
Het
is heerlijk.
Heb jij ervaring met lionfish koken?
Nou, één keer. Ik zat gewoon lekker thuis op de bank. En een lokale jongen komt aanrijden. Dus... die komt aan, ja, ik heb vis voor je. Maar dat gebeurde heel vaak, weet je. We hebben restaurants, weten allemaal bij ons in Noordse Linja. Deze mensen kopen vis. Dus ik kom naar buiten lopen. Krijg een zakje in mijn handen. Wat is het? Ja, vis. Oké. Okay. Is ik... hier betalen. Ik doe dat zakje open. Zit dat hele zakje vol met lionfish. Dus ik schrok me rot. Ik zeg, ja, maar... nee hoor, die was al weg.
maar die was nog niet schoongemaakt.
Nee. En ik heb gewoon een normale prijs ervoor betaald. Maar die jongen dacht, nou, vis is vis. Dus ik dacht, ja, dat vind ik wel heel leuk. Dus ik heb toen gegoogeld, YouTube-filmpjes bekeken. En een aantal divemasters die ik ken gebeld. En die hebben mij verteld, gewoon heel voorzichtig, puntjes eraf knippen. Ja, ja. En verder fileren zoals ik normale vis fileer. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb met blinde paniek daar zitten knippen. En uiteindelijk, ik ben niet in het ziekenhuis terecht beland. Dus ik denk dat het voor herhaling vatbaar is. Ik heb in het restaurant een lekkere carpaccio van gemaakt met passievrucht. En het was een grote hit. Dus als iemand ze heeft, kom gerust langsbrengen bij Blue Lagoon.
Ah, yo, Blue Lagoon heeft interesse, heeft interesse in lionfish. Heel goed. Iets anders. Laten we eens even kijken. Wat hebben we hier allemaal nog in onze nieuwslijst? Deze nieuwslijst wordt elke week door Martijn gemaakt. Die is de hele week met nieuws bezig. Plotselinge toename van wapengeweld op Bonaire lijkt me wel een belangrijk onderwerp.
Ja, het is heel opvallend dat er opeens veel meer wapens gebruikt worden en duidelijk dus ook in het omloop zijn.
Er wordt geschoten, er zijn overvallen geweest, gewapende overvallen. Hoe zit dat? Waar komen die wapens vandaan?
Die worden hier naartoe gesmokkeld. Maar eigenlijk krijg ik niet indruk van de politie dat ze nou eigenlijk precies weten wat er aan de hand is en hoeveel wapens er nou eigenlijk op het eiland zijn. In een column zei Harold Linkels ook op Bonaire.nu van waar is de veiligheidsdriehoek? Het veiligheidsdriehoek is korpschef politie, hoofdofficier van justitie en de gezaghebber. Die zijn met z'n drieën gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid op het eiland. En eigenlijk ook een beetje de aanklacht van zelfs toen er geen iemand werd doodgeschoten, hebben we niets van die veiligheidsdriehoek gehoord.
Nee, het is heel erg stil. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dat hebben we het onderling al over gehad. Ik vind het überhaupt wel opvallend als er zoiets schokkends gebeurt in ons kleine Bonaire. dat het daarna sowieso heel erg stil is. En ik word daar niet echt vrolijk van. Nee. Zo van, nou ja, oké, okay, gebeurt next. En dat next was inderdaad weer een schietpartij waar dan geen dodelijke slachtoffers zijn gegaan. Maar
woordvoerder van de politie zeggen elke keer dat ze zich erg ongerust maken, dat er te veel wapens in omloop zijn, dat er iets aan moet gebeuren. Maar wat er dan precies aan gebeurt, dat hoor je dan dus niet.
Nee. En ik zou me nog voor kunnen stellen dat misschien de actie die je inderdaad wilt gaan doen, dat je die niet deelt. Hè, als je mensen, nou ja, even op mijn manier in de val wil laten lopen, of even een beetje Jip en Janneke taal. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar dan nog gewoon zeg je van, luister, weet je, heb vertrouwen en wij hebben het in het vizier en wij zijn heel hard aan het werk. Maar het is gewoon inderdaad stil.
Een paar jaar geleden was er hier een actie. Toen waren er ook veel wapens in omloop. Toen is er een actie geweest van de politie. Van jongens, als je nu deze week je wapens inlevert, dan heeft het geen consequenties. En dan ga je vrij uit. Lever je het niet in en je wordt gepakt, ga je de bak in.
Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, ja, dat gaan we niet weer doen. Want dan blijf je wel een beetje een soort van doekje voor het bloeden. Ja, maar gewoon, het is wel echt heel erg stil. Daar deel ik wel de mening van Lincolns in. Het is enorm stil.
Nee, maar met die mafketels die een beetje rondrijden, die allemaal een gun in hun auto hebben, dat is toch niet. Dat is nu toch niet wat je wil?
Nee, dat is helemaal niet wat je wil. Dus inderdaad, hè, hoe kom je aan die dingen en hoe kan dit gebeuren? En waar is de controle? Nee, natuurlijk.
En vooral heel erg stoer lopen doen met die dingen. Want een jaar geleden is hier een ongelukje gebeurd. Er was nou eerst een schietpartij zijn geweest. Bleek dus gewoon in een auto dat twee jongens met een gun hebben lopen spelen. Dat de ene dus dwars door de ruggengraat van de ander heeft geschoten. Omdat hij dus daarmee een dreiger was. En toen per ongeluk de trigger over heeft gehaald.
Die zit nog steeds in een rolstoel, die jongen.
Dus zal er ook niet meer uitkomen, denk ik.
Jij weet er van anders, want was er vrij. Tenminste, jij kent de mensen persoonlijk.
Ja, ik ken ze persoonlijk inderdaad. Het is echt heel tragisch. Echt heel pijnlijk. En niet alleen dat hij de rest van zijn leven niet meer kan wonen. Ook de ouders die hier waarschijnlijk ook niet meer kunnen wonen. Die moeten vertrekken naar Nederland voor revalidatie. Baan opzeggen, huur opzeggen, familie achterlaten. Het is ontiegelijk pijnlijk en tragisch. Ik mijn superfijne werknemer kwijt uit mijn bedrijf. Het gaat zo ver door. Het is niet één persoon. De slachtofferkring. Ja, de klasgenoten die geschokt zijn. En het gaat echt. Het gaat heel diep.
Ja, het is natuurlijk wel, laat het wel zijn. Het is gewoon absolute stupiditeit van tieners.
Ja, maar tieners zijn stupide.
Ja. Ja, maar hoe komen tieners dan aan een gun? Ik kan me voorstellen als jij een beetje in de andere kant van de samenleving zit, dat je. Ja, is ook niet goed te praten natuurlijk, maar dan heb je een gun. Maar wat moet een tiener met een gun? Die gewoon,
ja, vinden ze
er niks mee te maken heeft.
Natuurlijk moeten ze er helemaal niks mee, vinden ze stoer.
Er zijn serieuze gevallen van dreigingen. Bijvoorbeeld eentje leent, zogezegd, de scooter van de ander, gaat wat mis. En dan ontstaan er ruzies. En daaruit willen ze zich verdedigen. Ze hebben niet het gevoel dat de politie hun ooit gaat verdedigen in zo'n situatie. Want ja, je hebt vervolgens een scooter gestolen. Je gaat niet, ja, hoi politie, ik heb een scooter gestolen. Kunt u mij beschermen tegen degene van de scooter? Nee. Dus ja, dan moet je toch jezelf een eigen gevoel van veiligheid creëren. Ja, en,
maar dan zit er tussen vuisten en een gun toch nog een heel scala aan andere middelen.
Ja. Voor een vuist dan moet je ook naar de sportschool. Hè? Want anders kom je nog niet zo ver mee. Ja.
Nee, maar dit is inderdaad. Kijk, zodra je zo'n ding hebt, ga je dat gebruiken. Dat is natuurlijk, dat weten we allemaal.
De bron van het probleem zit dat er gewoon te veel mogelijkheden zijn dat er wapens op het eiland komen.
Ja, kijk, vroeger was het zo.
En ik denk dat de consequenties te licht zijn als je ermee gepakt wordt.
Nou, kijk, vroeger was het zo dat als je. Dan kon je aan een gun komen en dan had je een gun. Dan had je, weet ik wel, 3, 4 jongens die dachten van, hey, maar daar kunnen we snel geld mee verdienen. Dus die gingen aan het einde van de avond gingen ze bij restaurants langs om daar wat geld te halen. En daarna gingen ze met dat geld lopen zwaaien. Dus in no time waren mensen erachter van, daar zit die gun ergens. Nou, de politie pakte ze op en dan duurde het weer 3, 4, 5 jaar voordat er weer een paar tieners waren die zo stom waren om met een gun weer op die manier makkelijk aan geld te komen. En die werden dan weer opgepakt enzovoort enzovoort. Dan valt het nog wel mee. Maar er zijn nu gewoon te veel guns.
Ja, dus mensen, ja, het valt niet meer op.
Ja, ik voel me zo onveilig. Judith, jij hebt veel connecties. Kun jij een gun voor me regelen?
Nee, en dat hou ik ook echt heel graag. Ik hou me hier echt van ver. Want ja, natuurlijk veel connecties. Maar goed, op een gegeven moment als je hier lang woont, dan ken je veel mensen. En zeker als je overal nergens komt, een grote mond hebt, et cetera, et cetera. Ik hou me hier ver van. En ik ben degene die het hardst roept van, weet je, blijf hier ook ver van. Maar ik denk wel dat we dicht tegen de waarheid zeggen, zitten. Dat er echt wel te veel mensen zijn die jou aan inderdaad een vuurwapen kunnen helpen. Net als dat er te veel mensen zijn die jou aan allerlei handen drugs kan helpen. Wat gezond is voor Bonaire. Kijk, we draaien mee in de grote wereld. We blijven natuurlijk niet het hele lieve, kleine, sappige eilandje van 30 jaar geleden. Dus sommige ontwikkelingen zijn onvermijdbaar. Maar ik denk dat overal waar te voor staat niet goed is. En dat is wel nu aan de hand.
En ik wil heel graag het eiland blijven. Dat als er ergens een rugzak wordt gestolen, dat dat voorpagina nieuws is.
Ja.
Dat wil ik heel graag dat dat zo blijft.
Ja.
Wat het,
ja,
over, en daar zijn we wat het overigens ver. Wel nog steeds is.
Ja, gelukkig wel.
Want er zijn rugzakken gestolen.
En helaas is dat elke week zo tegenwoordig met de toeristen. Ja, je schikt het ook af, hè. Mm-hmm. Voor mij was Bonaire altijd veilig. Ik heb niet eens een huissleutel.
Nee, maar we moeten wel nadenken. Zeker hè, als we dan weer even een stap terug gaan. En ver weg blijven van vuurwapens en dat soort shit. Er wordt hier ook op dit moment echt inbraken en gestolen vanuit armoede. En is het heel makkelijk om te zeggen, ja, dat is geen excuus. Want ik vind dat ook geen excuus. Net zoals rijden zonder verzekering voor mij geen excuus is. En natuurlijk is dan de tegenhanger, mensen kunnen het niet betalen. Dat mag natuurlijk niet zo zijn. Maar we weten met z'n allen wel dat dat zo is. En we weten ook met z'n allen dat dat soort dingen tegen een kerstperiode, want er zijn er lekker veel toeristen, dus dan is de markt lekker groot, hè, voor je. Maar ook dat is een periode waarin mensen inderdaad geconfronteerd worden met als je weinig geld hebt en een ander heeft dat wel, hè, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat dat soort gesprekken we met z'n allen veel meer moeten hebben en vooral de wijken ingaan om dat te belichten.
En die gesprekken moeten we blijven houden zolang er bij heel veel inbraken de inhoud van de koelkast het eerste doel is.
Juist, het is de inhoud van de koelkast. Het is snelle handel, een telefoontje, een televisie, een laptopje. Want dat kunnen we allemaal snel verkopen. Nogmaals, afschuwelijk en begrijp me alsjeblieft goed. Ik ga dit niet goed praten. Dat slaat helemaal nergens op. Maar het zijn wel dingen die we in overweging moeten nemen in een heel plan van aanpak. Van wat zouden we nou kunnen doen met z'n allen om juist die mensen te bereiken en te kunnen doordringen van dat het niet is. En ja, dan zit je dus vast, inderdaad. Je zit vast, je zit in je ACN. Je hebt mogelijk een leukere kerst dan dat je anders zou hebben. Want ook dat is nog steeds de realiteit. Maar daar moeten we wel met z'n allen naar kijken. Dat vind ik wel nog even een stap veel dichterbij. En waar we van alles kunnen bedenken en sociaal inzetten. Dan dat op het moment dat je aan een vuurwapen komt en daar zinloos mee staat stuur te doen of te knallen. Dus dat is afschuwelijk.
Maar wat je eigenlijk bedoelt is dat we kerst minder leuk moeten maken in de gevangenis.
Nee, dat bedoel ik zeer zeker niet. Dat is dan weer een uitleg waarvan ik denk dat we ver weg moeten blijven. Want die deur gaat wel dicht, hè? En die kerstkalkoen eet je wel in je eentje op het moment dat een ander bepaalt dat jij die kerstkalkoen naar binnen schuift. En niet wanneer jij wil. En dat doet enorm veel met je.
Maar je hebt wel een kerstkalkoen.
Je hebt mogelijk wel de kerstkalkoen. En dat wel.
Ja, dan is het toch wel helemaal wrang. Ik zit te denken, ik lees afgelopen week een stukje ergens dat we 30 miljoen niet uitgegeven hebben aan geld wat we vanuit Nederland krijgen.
31 miljoen. Nee, daar eerst een muziekje en dan ga ik daarover hebben.
Ja, oh, precies. Ja, ik heb ik heb de nieuwe single van Douwe Bob. Ook zeer bekend. Veel kinderen heeft hij. Samen met Sera en heeft ze waar een hit met Could Have Been Us. Sera en Douwe Bob. Douwe Bob, die toen hij nog niet zoveel kinderen had, kwam die nog wel eens een keer in Little Havana. Maar hij is al een tijdje niet meer geweest.
Hij drinkt toch ook niet meer?
Nee, hij drinkt niet meer.
Daarom komt hij niet meer in Little Havana.
Maar je kan er ook voor de cola en de borrelnootjes komen, toch?
Dat lijkt mij ook. Ja, maar dat precies. Is dan voor hem heel lastig.
En de soep.
Ja, maar ja, hij woont hier ook niet, hè?
Nee. En het is langzaam ook oude Bob in plaats van de oude Bob voor.
Ja, dat is zeker zo. Jullie hadden een nieuw onderwerp bedacht?
Daar moeten we het zeker even over hebben. De CFT, het College Financieel Toezicht, dat is een instelling vanuit Nederland die toezicht houdt over de manier waarop het geld beheerd wordt wat vanuit Nederland komt en hier uitgegeven wordt, heeft geconstateerd dat in Bonaire, punt 1, de verslaggeving van de laatste drie kwartalen hier beter en helderder en duidelijker is dan voorheen.
Maar?
Maar dat er op dit moment een overschot is of een onderbesteding is. Dat van die naar recordhoogte. Er is nog nooit in drie kwartalen zo weinig uitgegeven. We hebben namelijk 31 miljoen te weinig uitgegeven. Tenminste, het OB heeft 31 miljoen te weinig uitgegeven.
En is dat dan omdat dit nieuwe, relatief nieuwe bestuurscollege de weg heeft gevonden naar het allemaal veel goedkoper doen? Of?
Nee.
Oh. Het komt gewoon dat ze vertikken om dat laatste stukje weg bij Sorbonne eventjes te doen.
Dat is duidelijk. Dat is nog niet
gebeurd. Dat vind ik, dat moet een keer gezegd worden. Ja. En daarom zeg ik het nu. Dat moet een keer gebeuren.
Maar is dit dan ook de reden waarom ze nu toch met blokken bouwen? Om dat toch dat gat een beetje te dichten?
Ja, precies. Dat ik ben op zoek naar waarom dan? Ik bedoel, want dat is de onderbesteding.
Waaraan had dat geld besteed moeten worden?
Juist.
Aan alle mogelijke zaken die Bonaire te goede komen. Ik bedoel, op zichzelf, als je een bedrijf hebt, is het heel mooi als je een onderbesteding hebt. Omdat je dan dus gewoon meer winst hebt. Maar hier is de bedoeling van dat je dus geld uitgeeft wat er beschikbaar is, omdat ten goede komt aan Bonaire en aan de burgers.
Maar ik vind het heel raar, want ik hoor telkens dat ze te weinig geld hebben om wat dan ook te doen. En dan blijkt dat er gewoon, weet ik veel hoeveel miljoen ligt, waar ze gewoon niks mee hebben gedaan.
Waar ze niks mee hebben gedaan. En waarbij dus ook duidelijk wordt van dat er bijvoorbeeld dingen als projecten die ze hebben gezegd hebben dat ze dat begroot hebben dat ze dat gaan doen, dat gewoon niet gebeurt. Deels is het een onderbezetting van de OLB zelf, een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, zoals dat mooi heet. Maar deels omdat er gewoon, en dat is wat CFT dus nu in feite constateert, en dat lees je ook in hun verslag, te weinig beslist.
Er wordt gewoon te weinig gedaan.
Er wordt te weinig beslist. Er wordt dus door het bestuurscollege te weinig beslist. Van jongens, gaan dit doen, gaan dat doen. Ik bedoel, al die uitgaven.
Ze doen wel wat, maar ze beslissen niet.
Ze blijven er over doorpraten.
Het is nog veel gekker, want op het moment dat je nu 30 miljoen te weinig uitgeeft, ontvang je volgend jaar over die 30 miljoen ook geen belasting.
Nee, zo werkt het
niet. Want dat geld wordt gebruikt om ook lonen te betalen. Daar wordt de ABB overgegeven. Die inkomsten heb je dus als overheid volgend jaar ook niet.
Nee, dat klopt wel. Het is niet zo dat als je nu 31 miljoen minder uitgeeft, dat je volgend jaar gekort wordt op 31 miljoen.
Dat loopt ook niet terug naar het eiland. Ja.
Maar je ontvangt ook minder belastingen.
Ja.
Omdat je, als je minder geld uitgeeft, dan zijn alle lasten die er overheen lopen.
Ja, je loonbelastingen en zo. Ja.
Precies.
Maar ook ABB en al dat soort zaken, die zijn minder.
Dus je schiet je eigen in je voet.
Ja, dat klopt. En,
dat is wel mooi gezegd. Je schiet je eigen in je voet. Ja, dat vind ik heel mooi. Kom
en daar heb je dan toch dat vuurwapen. Oh nee, daar gaan we niet meer naartoe.
Wat mooi. Het lijkt wel een conferentie van Freek de Jonge.
Dit is echt. En dit wordt dus straks geluisterd in die Tweede Kamer. Want dat hebben we aan Don gevraagd. Oh my god, Don, dit stuk niet. Dit kan je gewoon skip. Die laatste.
Nou, lachen gewoon om.
Ja.
Het probleem is inderdaad van dat te weinig besloten wordt. Dat er te weinig daadkracht is vanuit het OLB. En dus ook vanuit het bestuurscollege. En dat er gewoon te weinig gebeurt. Dat is in feite gewoon, als je het commentaar van de CFT ernaast legt, is dat de conclusie van, jongens, doe eens wat.
Ja.
En als je mensen vanuit OLB spreekt, zeggen ze allemaal, er gebeurt geen ene moer binnen het OLB. Er gebeurt gewoon niks. Ik heb het verhaal gehoord via. Dus dan moet je altijd een beetje argwanend zijn of dat klopt. Dat er zo nu dan mensen op dit moment niet worden aangenomen omdat er geen computer voor ze beschikbaar is.
Nou, als dat zo is, dan is het gewoon echt diep triest. En weet je, ja, er gebeurt niks. Dat, ja, weet je, we kijken toch. Als ik kijk naar het stukje infra, het is allemaal niet wat we willen en hoe we willen. Dan denk ik, nou, daar zie ik wel wat beweging. Maar ook de geluiden inderdaad van wat we altijd zeggen, Ribakaya, hoor ik ook. En dat is dan eigenlijk wel diep triest.
Hey,
en er staat nog een stukje, als ik mag zeggen. Want de Kamer van Koophandel die gaat een bijeenkomst organiseren. En dat heeft dan ook waarschijnlijk toch weer te maken met we doen niks. Zo wordt dat dan nu gezegd. Het bestuurscollege OLB doet niet genoeg. Over de vertraging van die bouwvergunningen. Dat is net zoiets. Want dat is, ook, dat ligt dan dus ook stil.
Normaal gesproken moet een bouwvergunning afgegeven worden binnen 16 weken. Dat vind ik al een behoorlijke...
Dat is 4 maanden. Dat is echt al idioot
dat
lang.
Dat is al idioot lang. Ik bedoel, in Nederland is dat geloof ik 6 weken.
Ja, volgens mij ook.
Hier is dat 16 weken. En vaak wordt dat dus nog 2 keer verlengd. Dus dan zit je meer dan 1,5 jaar op een bouwvergunning te wachten. Ja. Bouwbedrijven zeggen op dit moment van jongens, wij kunnen geen planningen meer maken van bouwen. Wij kunnen geen garantie meer geven aan ons personeel dat er werk voor ze is. Omdat wij niet weten wanneer die bouwvergunningen eindelijk eens een keer af gaan komen. Eigenaren van nieuwe huizen, toekomstige eigenaren, moeten dus bouwhypotheken afsluiten. En moeten opeens veel langer die bouwhypotheek, die veel hoger is dan normale hypotheken, gaan betalen. Omdat dat huis er nog steeds niet staat.
En die begrotingen kloppen allemaal natuurlijk helemaal niet meer.
Nee, alles wordt duurder.
Hoe zie jij dat?
Ja, ik hoor aan alle kanten. Wij zitten natuurlijk dik in die bouw. Ik hoor iedereen klagen dat die bouwvergunningen echt een probleem is. Dat het oeverloos lang duurt. En dat er gewoon niks, geen schot in de zaak zit.
En dat je ook geen zicht hebt op wanneer het nou eindelijk hier komt.
Ja, ja precies. Ze kunnen je er niks van vertellen. En
wij moeten iets gaan
bestellen. We gaan dit even zo direct nog even natafelen. Ja. Natafelen gaan we. Want we gaan lunchen.
Ja, Linde, mag ik van jou de kipsatij alsjeblieft?
Ik wil graag een hamburger.
En...
Zij?
Medium
graag.
Oh, technische vragen. Ik ga voor de baguette light spicy chicken strips.
Zo, die ligt. Voordat we weggaan, wil ik nog even één ding belangrijk. Climate change, de klimaatverandering, is natuurlijk een hoax. Maar als ze nou net doet alsof het echt zo is dat het water hoger wordt... en dat we een muurtje hebben moeten bouwen voor de
slavenhuisjes.
Voor slavenhuisjes... en dat het water in je voeten staat als je het Sorbonne zit... dat de mangroves worden weggespoeld. Als we nou eens net doen alsof dat op een of andere manier aantoont... dat er wel degelijk klimaatverandering is... zouden we dat niet eens een keer moeten gaan bespreken in een town hall meeting?
Ja, dat moeten we zeker. Dat is een mooie inleiding. Wat er aan de hand is van dat er is een klimaattafel Bonaire...
Ja.
En de voormalige waarnemend gezaghebber is daar dus nu de voorzitter van.
Bezielende leiding, hè?
Bezielende leiding. Dus het betekent dat binnenkort dus inderdaad een meeting wordt gehouden. Dat dus iedereen die daarover wil meepraten, mee kan praten.
Wanneer is die meeting? Dit is belangrijk. Hier moeten we allemaal naartoe. Niet alleen om erover mee te praten, maar ook om te weten hoe kwalijk het eigenlijk is. Hoe erg het eraan toe is al.
Waar staat die?
Ja, dan moet je even zoeken. Hè? Dat is,
ja, ik,
en het is zo'n grote computer.
Het is zo'n grote
scherm. En een hele lange lijst.
Bij welke...
Bij overheid gerelateerd nieuwsbes staat dat. Puntje 1.
Ja, ik heb hem. Meestal heb ik nog snel te pakken, maar soms lukt het niet. 18 december, dus dezelfde dag dat er de Nashville in Den Haag wordt besproken. In Jong Bonaire van 6 uur tot 8 uur 's avonds.
En daar de Jong Bonaire is hartstikke groot, dus is ruimte genoeg. Ja. En iedereen kan dan daar naartoe naar 18 december. Dus dan hebben we eerst het debat gevolgd in Nederland over de landfill en alle kamervragen. En dan zitten we gewoon al helemaal goed er met z'n allen in. Strijdlustig en strijdvaardig gaan we door naar die town hall meeting klimaatverandering.
18 december in Jong Bonaire, hoe laat?
Van 6 uur tot 8 uur 's avonds.
Van 6 tot 8 uur 's avonds. Kom daar naartoe om mee te praten, maar ook om jezelf te informeren. Want een heleboel mensen denken hele vreemde dingen die niet kloppen.
En laten zien dat het op Bonaire leeft.
Absoluut. Dat is heel belangrijk. Dit was het, hè?
Ja.
Ja, als ik kijk naar de klok, dan... ik moet even opzij. Daarom hoorde ik je mee. Maar om even de klok te kunnen zien. Dit was Op de Klippen voor deze week. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. Allerlei nieuwe plaatjes. Misschien komt Douwe Bob dan al nog wel een keer voorbij.
Je weet het nooit.
Of The Adventures of Stevie V. Je weet het niet. Maar in ieder geval wordt het gezellig met de nieuwste hitjes. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Gewoon van 12 tot 2 live hier bij Coupang Combi. Omringd door koffie, omringd door lunch. Het is hier... verschrikkelijk goed toeven. Kom naar ons kijken. Kom naar ons kijken. Kom kijken naar onze mooie gasten. Want die zijn allemaal niet te versmaden. En zorg dat je erbij bent. En voor nu zeggen wij dan met al ons hart
Ajootje cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen. 101.1.